Goedenavond, collega raadsleden, college, publiek op de publieke tribune en ambtelijke ondersteuning. Ik zit hier als voorzitter, terwijl ik eigenlijk formeel geen voorzitter ben. Toch wil ik jullie vragen of ik voorzitter mag zijn deze avond. Voor deze keer? Oké, goed, fijn. We zullen dat formeel gaan regelen. Het is qua bemensing heel goed geregeld. Soms dan passen we niet op de stoelen, maar dat gaat nu hartstikke goed. Ik wil wel nog even benadrukken dat we één woordvoerder per onderwerp hebben. En aan de andere kant vind ik, als je een hele dringende vraag hebt, dan moet het een beetje kunnen. Zeker als we nog helemaal niet uit de tijd rennen. Het moet wel een beetje een bijeenkomst zijn waar we goed met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Maar ook in mijn ogen het echte vuurwerk wel voor de raad moeten bewaren. Ik neem onmiddellijk aan dat dit stuk een B-stuk wordt. Dus, en het is toch echt niet zo leuk als we alles nu al horen en bij de raad daar nog een keer naar kunnen luisteren. Het is even een kleine opmerking waar ik zelf bij de voorbereiding ook aan dacht. Eigenlijk wil je al een heleboel zeggen, maar het is vooral het vragen en aftasten wat een andere fractie wil. Dan wil ik vragen, heeft iemand een mededeling of iets wat je nu echt al over iets anders van het hart moet? Niet, dan hebben wij allemaal kennis genomen van de uitslag van de verkiezingen en gaan vrolijk verder. Toch? Oké. Welke fractie kan ik als eerst het woord geven over het onderwerp bezuinigingen en dan vooral ook de beslispunten? Wie? Meneer Ooyvaar, ga ik ook van die kant zo om?
Ja, ik ben nog een beetje schor van het feest vieren van gisteravond.
Feest.
Maar goed, we gaan het proberen.
Hij viert alles. Ja.
Ik heb geen geschiedenisoverzicht.
Ik heb me voorbereid op onze, op de manier zoals we dat in de fractie doen. Na een fractievergadering waar we de boel hebben doorgekacheld. En ik lees het maar gewoon voor. En dan zullen we straks wel zien wat er in tweede termijn uitkomt. Voorzitter, de omvang van de korting van de algemene uitkering voor de jaren 12 tot 2015 is veel lager dan verwacht. Werd de raad minder dan 2 maanden geleden nog vanuit het college getrakteerd op een bezuinigingsoperatie van circa 5 miljoen, blijkt nu de teller gelukkig te blijven steken op 1,7 miljoen. Onze fractie vraagt zich intussen wel af of er in de toekomst niet beter en tijdig over circulaires met de raad gecommuniceerd moet worden. De decembercirculaire rolde namelijk, zoals bij alle gemeenten, al op 6 december 2010 op de mat, met een houdbaarheidsdatum tot 1 juli aanstaande. Mogen we zeggen tot 1 mei. Stad en land gonsten van de geruchten over de tegenvallers of de meevallers. In onze organisatie bleef het oorverdovend stil tot eind januari. Intussen werden pagina's met gegevens uitgestrooid over alle raadsfracties. Avonden bogen allerlei fracties zich over de taak de 5 miljoen bezuinigingen binnen te halen. Voorzichtig werd al gecommuniceerd met subsidieontvangers. Ook de bevolking werd zelfs uitgenodigd haar mening richting de raad te geven. Iedereen keek met angst en beven naar de financiële weerberichten, want donkere wolken pakten zich dreigend samen. Kennelijk was er eind januari een peperduur advies nodig van de kant van Hoot Finance om de raad eindelijk mee te delen dat het allemaal toch minder dramatisch was. Onze fractie heeft er moeite mee dat de belangrijkste positieve data, anders dan de 5 miljoen, pas begin februari met de raad werden gecommuniceerd. En dus veel commotie en papierwerk veroorzaakt werd. Dan deed in het recente verleden bijvoorbeeld een gemeente als Gemert het stukken beter. De wethouder Financiën lichtte zijn raad al op 22 december volledig in over de consequenties van de decembercirculaire. Zo hoort dat ook, om te voorkomen dat iedereen zich zorgen maakt en negatieve energiestromen kunnen worden voorkomen. Zoals gezegd, voorzitter, de houdbaarheidsdatum van de decembercirculaire die ten grondslag ligt aan deze vergadering, is over 4 maanden alweer verstreken. Het is niet ondenkbaar dat de komende meicirculaire opnieuw verrassingen inhoudt. Het financieel perspectief van onze gemeente wordt namelijk door meer factoren bepaald dan door alleen de uitkering uit het gemeentefonds. We moeten hier dan bijvoorbeeld denken aan kortingen op specifieke uitkeringen, zoals de WSW, de WSB, de taakstellingen op budgetten, zoals bijvoorbeeld de normering van het lokaal inkomensbeleid, aangekondigde efficiëntiekortingen bij bijvoorbeeld de AWBZ, de WAJONG en de decentralisatie van de jeugdzorg. Voorzitter, we mogen ons dus vanavond niet rijk rekenen. We moeten nog maar eens zien of in tijden van nog steeds grote onzekerheid over onze economie, de herinvoering in 2012 van de normeringsmethodiek, de trap-op en de trap-af-systematiek, de omvang van bezuinigingen richting onze gemeente alsnog ongunstig zal kunnen beïnvloeden. De koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven kan natuurlijk ondanks alle toezeggingen alsnog volledig verkeerd uitpakken. Laten we in deze toch maar optimistisch blijven. Voor de gemeenteraad is het uitermate belangrijk dat het college veel eerder dan nu het geval is geweest belangrijke kaarten op tafel legt. En niet zoals nu het geval is, niet minder dan 3 maanden later. Hierop wil onze CDA-fractie een toezegging en vooral een uitleg waarom het allemaal zo onaanvaardbaar lang heeft moeten duren voordat de gevolgen van de circulaire helder gemaakt konden worden. Om het wat beeldend te zeggen, bent u van me gewend, het is toch altijd nog zo dat als men weet dat de ooievaar op visite komt, het wiegje klaar moet staan. Vervolgproces van de bezuinigingen tussen 2012 en 2015. In het stuk dat ons voor deze vergadering is toegezonden, spreekt het college weliswaar uit dat de omvang van de kortingen van de algemene uitkering voor de jaren 2012 en 2015 veel lager is en onze meerjarenbegroting 2014 en 2015 sluitend is, maar dat er ook nog veel onzekerheden zijn. Wil het college duidelijk maken met welke onzekerheden, genoemd op bladzijde 1, precies rekening moet worden gehouden. Tot de financieel-technische maatregelen behoren ook het achterwege laten van een storting in de algemene reserve van €250.000, het niet toepassen van de prijscompensatie tot een bedrag van €155.000 en het achterwege laten van de toevoeging aan de algemene reserve van voormalige kapitaallasten van de Watertoren. Dat zijn structurele maatregelen. Moeten deze beslissingen niet over enige tijd worden herzien? Vanaf 2012-2013 mogen we toch weer rekenen op een voordelig saldo. Het aan ons ter beoordeling voorgelegde collegeprogramma geldt voor de komende 3 jaar. Er wordt in 2011 ongelooflijk veel opgestart. Maar is dat feitelijk wel realistisch? De financiële vertaling of onderbouwing is naar de mening van onze fractie flinterdun. Graag ontvangt onze fractie binnen afzienbare tijd een deugdelijk onderbouwd en vooral realistisch kostenoverzicht. Het wijkgericht werken, zo schrijft het college naar aanleiding van het programma 1, inwoners en bestuur.
Pardon, dat is het college, het volgende agendapunt.
Dat stopt bij 3 regels terug. 3 regels terug moet je staan.
Dan knippen we eruit.
Okay. We hebben eerst bezuinigingen en dan het collegeprogramma. En u begon okay. Toch aan het collegeprogramma, dat begreep ik goed?
Dan ga ik straks gewoon weer door. Ja.
Oké, prima.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wilde de heer Ooyevaar binnenkort bij mij thuis uitnodigen, maar ik moet even uitkijken, want dan moet ik met mijn echtgenoot overleggen dat we eerst een wiegje neer moeten zetten. Dus dat vergt enige tijd, meneer Ooyevaar. Ja, een aantal maanden terug zaten wij, of werden wij al als raadsleden geconfronteerd met een mogelijke structurele bezuiniging van 5 miljoen. Daar hebben we ons als totale raad eigenlijk mee vereenzelvigd. Daar zijn we mee aan de gang gegaan. Het stuk wat nu voor ons ligt, dat geeft aan van nou, aantal incidentele maatregelen en we hebben slechts te maken met een ombuiging van 1,7 miljoen. Dat lijkt in eerste instantie heel erg mee te vallen. Met name voor de mensen op de tribune. Denk dat het ook belangrijk is om te weten dat de raadsleden, toen wij geconfronteerden met dat mogelijke structurele tekort van 5 miljoen, dat wij intern naar behoorlijk aan de slag zijn gegaan. binnen de fractie van de VVD hebben we de nodige middagen en avonden aan besteed van goh, hoe gaan we nu dit structurele tekort, hoe gaan we dat nu oplossen? Hoe zouden we dat kunnen oplossen? Er zijn een aantal keuzes gemaakt. Ook van andere fracties hebben daar ook keuzes in gemaakt. En het voorstel wat nu voor ons ligt, het raadsvoorstel, al die maatregelen zijn ook maatregelen waar wij binnen onze fractie ons in kunnen vinden. En ik heb ook eerder begrepen van ook de andere fractie, alhoewel die discussie niet in de openbaarheid is gevoerd, van nou, hè, moeten we ervoor kiezen, dan zouden dit mogelijkheden kunnen zijn. Maar dan ga je uit met vertrekpunt 5 miljoen, dan moeten we ons realiseren, en dan moeten we ons allemaal realiseren, van ja, tussen 5 miljoen en 1,7 miljoen, dat zit een gigantisch verschil. Meer als 3 miljoen euro. Dus onze fractie had op een gegeven moment ook, en ook de andere fracties, die moesten op een gegeven moment met maatregelen komen, van waar zouden we dan die ruim 3 miljoen voor moeten gaan vinden. Gelukkig zijn deze maatregelen niet noodzakelijk, maar mogelijk dat we in de toekomst die maatregelen wel zouden moeten nemen. Dus ik hecht er toch ook wel aan om gewoon een aantal punten gewoon in de openbaarheid te noemen van, goh, laten we nou niet met z'n allen denken van 1,7 miljoen en we zijn er. De heer Oiva gaf het ook net aan, van hier en daar is het flinter dun. Hij noemde de Waaijong-jongeren. Ik herinner me ook een discussie in de commissie met betrekking tot de begroting van WNK. Van, nou, daar gaat ook het nodige gebeuren. En als WNK op een gegeven moment gekort wordt door het Rijk, de gemeenschappelijke regeling, verplichte uitgaven, en dan komt de WNK toch bij ons terecht van, ja gemeente, kan je ons alsjeblieft helpen? Dus ik denk dat wij met de maatregelen zoals die nu voor ons liggen, er nog niet direct zijn. Maar waar zou je dan aan kunnen denken? Nou, binnen onze fractie, ik noem er een aantal, waar in ieder geval bij ons intern die discussie over is gevoerd. Wij hebben heel duidelijk gedacht aan een korting op de basisgezondheidszorg. We hebben ook gedacht aan een korting op de sportvelden. Wij hebben ook gedacht op een korting, mindere subsidie, bij de bibliotheken. We hebben ook gedacht aan, ja, hoe gaan we bijvoorbeeld om met de ouderenzorg? Gaan we daarop korten? Of gaan we op bepaalde posten korten, zodat we voor de ouderenzorg meer geld kunnen besteden? Nou, die keuzes, die hoeven we op dit moment niet te maken. Maar het is toch een beetje koffiedik kijken. De heer Oiva die noemde net van, goh, dan komt er zo'n december-circulaire. En dan komt er een duur advies uitgebracht door Oud Finance. Nou, ik weet toevallig dat het bedrijf Oud Equipe heet. En dat is geen duur advies, dat is gewoon een onderhoudscontract. Dat ik de gemeente een aantal cijfers in, is dat het resultaat. Nee, maar ik wil even aan de wereld helpen dat het niet gaat om een duur advies.
Ik dacht dat kan de wethouder wel doen.
Oké. Nou ja, af en toe, hè, maakt niet uit. Maar ik ga ervan uit, of tenminste ik constateer, en dat is niet alleen hier in de gemeente Bergen, dat we met z'n allen toch een beetje achter die circulaires aan lopen te rennen. Afvallen ze mee, nou dan zijn we allemaal tevreden en dan gaan we geld uitgeven. Afvallen ze tegen, dan moet toch iemand de schuld krijgen. Ik weet, en de afgelopen week heeft u dat allemaal ook via de radio kunnen volgen, dat op dit moment ook een heel duidelijke discussie is over die 18 miljard. Op welke manier en op welke snelheid gaan we dat ombuigen. Maar als op een gegeven moment het Rijk gaat ombuigen, die 18 miljard, en ze vinden het niet in de algemene uitkering, in het gemeentefonds, maar in de doeluitkeringen, dan komt het vroeg of laat toch bij de gemeente terecht. Dus voor zover, ik bewaar het vuurwerk zeg maar voor de raad, want daar heeft u om gevraagd. Voorstellen die er nu in staan, daar kunnen we ons in grote lijn nog vinden. En we komen er in de raad verder op terug. Dat was voorzitter.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Braak.
Dank u wel, voorzitter. Er is al een en ander is er gezegd over het voortraject. Ik heb ervoor gekozen om het stuk eigenlijk te volgen. Ik hou het kort. Ik wil aan de orde brengen het feit dat er een paar keer genoemd wordt dat besprekingen in besloten kring besloten zijn. En ik denk dat dat goed was. Dat was goed om onrust te voorkomen. Maar ik vind het toch wel van belang om dat er aangegeven wordt dat al dat werk niet voor niets gedaan is. U komt er zelf ook op terug in uw stuk. En want we hebben er wel degelijk baat bij gehad. Niet alleen om inzicht te hebben in de hele materie, maar ook gewoon omdat we eigenlijk raadsbreed ermee aan de gang gegaan zijn en gekeken hebben of we tot een min of meer gelijkluidend voorstel zouden kunnen komen waar dan het college verder op door kon borduren. En ik denk dat dat een heel bijzondere manier van werken is. Of misschien is het niet bijzonder en ervaar ik het alleen maar als bijzonder, maar ik was er eigenlijk wel blij mee. En ik denk, dat hebben we dan maar mooi gewonnen. Want zoals het er nu ligt, hadden we dat allemaal niet gehad. Even kijken. En u heeft het er dan over dat u doorgaat met het ingezette proces. Nou, de cijfers, dat is al genoemd. Daar zijn we het eigenlijk mee eens. Dus daar gaat het niet over. Dan heeft u het over het doorgaan met het ingezette proces. En dan zegt u iets, het verschil tussen de eerdere verwachtingen over de omvang van de noodzakelijke bezuiniging en nu de bekende cijfers is zo groot dat het niet verstandig lijkt om het eerdere bezuinigingsvoorstel openbaar te maken. Nou, dat zijn wij deels met u eens, want we hebben het hier wel over het geld van de inwoners. En wij mogen best naar buiten brengen dat het een heel lastige operatie was en dat we dus eigenlijk op een heel lastige manier aan het nadenken waren van hoe gaan wij nu het geld van de mensen besteden. We mogen ook best naar buiten brengen dat die hele operatie ons inzicht verschaft heeft. En we mogen ook best naar buiten brengen dat het werk is waarop we bij tegenvallers terug kunnen vallen. En als we daar dan op terug moeten vallen, dan willen wij aan de inwoners kenbaar maken dat wat ons betreft uit programma 2 samenleving een aantal zaken zo lang mogelijk in de luwte moeten blijven. En naast de discussie over nieuw beleid willen wij ook inbrengen dat het onderzoeken van de mogelijkheid van een gemeentelijk flankerend beleid in de sociale sector en het onderwijs en de realisatie daarvan voor ons zwaar weegt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld over gelden die vanuit de NUOM komen, of een belangrijk deel ervan. Investeren in duurzaamheid, niet alleen op het gebied van milieu, maar ook vooral investeren in een duurzame samenleving. Nou, is dat werk al voor niets geweest? Nou, uit hetgeen ik gezegd heb, kunt u concluderen dat wij van mening zijn dat het werk niet voor niets is geweest. En dan, wat besluit de raad als hij ja zegt? Nou, en dan krijgen we een discussie over nieuw te formuleren beleid na het zomerreces van 2011. Nou, daar willen wij wel een concretere invulling van hebben, want na het zomerreces, dat is ook in december. En dat, dus wij stellen voor om samen met de raad een tijdspad uit te zetten. Eigenlijk analoog aan de werkwijze waarop we mee aan de gang gegaan zijn voor die hele bezuinigingsoperatie. Nou, en dan het besluit. Punt 1. We gaan akkoord met voorgestelde ombuigingen. En dan punt 2. Het college opdracht geven voor de discussie over het invullen beleid. Nou, daar gaan we ook mee akkoord. Dat deze discussie na het zomerreces plaatsvindt, nou, daar heb ik net iets over gezegd. We willen ook graag weten waar we dan de effecten van deze discussie terugvinden, maar dat kan dan in een plan komen. En het vierde punt, het college op te dragen om de ombuigingsmaatregelen te verwerken in de perspectiefnota. Nou, daar zijn we het mee eens. We vinden alleen de volgorde van die punten vinden we een beetje raar. Wij vinden dat punt 1 en punt 4 achter elkaar horen te komen, omdat die eigenlijk het meeste bij elkaar passen. En dan dat je wat punt 2 en 3 is, dat doorgenummerd wordt tot 3 en 4. Snapt u het?
Ja, ik snap het. Okay. En ik zit alleen maar af te vragen of we dat kunnen overnemen of dat er een amendement voor zou moeten komen. Griffier?
Dit wordt nu aan het college gevraagd, dus het college moet er even op reageren.
Oké, okay. Ik heb de vraag genoteerd. Ja? Oké. Okay. D66?
Dank u, voorzitter. Een deel van de voorstellen zoals ze nu voor ons liggen, en ze zijn natuurlijk voor ons eigenlijk allemaal een beetje als zalf, hè? We hoeven niks boos te doen naar de wereld buiten. Onze kiezers hoeven we niet kwaadaardig in te grijpen, bij wijze van spreken. We hoeven ze niet meer bang te maken voorlopig. Maar toch, bij ons blijven nog zorgen. In begin november hebben we in de begroting een aantal van deze maatregelen al teruggezien. En ik heb ze toen nogal scherp verwoord met dingen die men in Griekenland en in Zuid-Amerika doet en niet bij ons in de gemeente Bergen. We zijn nog eens dieper ingedoken dit keer. En we vragen ons af in hoever deze ombuigingen, dus dit niet verwezenlijken van zeg maar, de financieel-technische maatregelen, of die, hoe die in relatie staan tot de algemene reserve. Ik weet dat wij een weerstandsvermogen hebben van pakweg 6 miljoen. Die hebben wij ooit vastgesteld in 2004 als raad. Dat moest minimaal 10% zijn van onze begroting. Onze begroting is dit jaar 68 miljoen, als ik me niet vergis. Dus daar zou een weerstandsvermogen van 6,8 miljoen bij horen. Dat is al een verschil van 8 ton. Ik weet niet of wij zulke afspraken met elkaar in het verleden gemaakt hebben ten aanzien van de algemene reserve. De algemene reserve stijgt dit jaar behoorlijk, van 9 en nog wat miljoen naar 12 miljoen. Bijna 3 miljoen stijging in de algemene reserve. En als je dat zo ziet, zou zo'n maatregel te verdedigen zijn. Waar het niet dat een deel van die stijging van die algemene reserves weer door, als ik het goed begrepen heb, nu ongeldig gerealiseerd wordt. Dus het is een beetje vestzak broekzak verhaal in die algemene reserve. En mijn vraag is in eerste instantie aan de wethouder. Hebben bestaande binnen de gemeente afspraken in hoe de relatie is algemene reserve en hoeveel wij tot de begroting, dat bedoel ik, de relatie van de algemene reserve tot de totale begroting. De prijscompensatie van de algemene reserve van 155.000, die kan ik niet helemaal terugrekenen. Dus daar graag ook nog een uitleg over. En de even kijken hoor. Ja, dat was het wat dat er gaat. Dan is daarmee zeg maar onze zorgen bestaan nog verder uit het feit dat wij vandaag, als u misschien heeft het ook meegekregen, van de voorzitter van de ECB gehoord hebben dat hij een strong vigilance, zoals hij dat noemt, is warranted. Dus terwijl een zeer grote voorzichtigheid is geboden ten aanzien van het gevaar van inflatie. Dat betekent uit de praktijk dat we volgende maand door de ECB waarschijnlijk een procent renteverhoging zullen zien. Een procent rente, dat is zeer gebruikelijk als je terugkijkt naar zijn verhalen in het verleden en de gevolgen daarvan. Dat zal het begin zijn waarschijnlijk van een serie renteverhogingen. En als wij dan uitgaan dat wij met z'n allen een schuld hebben van ruim 80 miljoen, dan zou 1% renteverhoging zou al 800.000 euro lastenverzwaring betekenen. Dus ik moet het met de overkant helemaal eens zijn, we zijn er nog niet. En als je dat dus bekijkt, dan zeg ik ook weer, net als de overkant, al die inspanningen die zijn verricht de afgelopen maanden richting bedenken hoe kan je bezuinigen zodat het minst pijn doet. Hoe kan je de pijn het best verdelen? Hoe kun je misschien in de organisatie, alle fracties en ook de ambtelijke organisatie is daar heel hard mee aan het werk gegaan. En het zou zonde zijn als al die inspanningen voor niets waren geweest. Dus ook van onze kant een oproep om al die opgedane know-how binnen de fracties, maar ook binnen het ambtelijke apparaat en college, om dat vooral paraat te houden, zodat we er in de toekomst mee kunnen gaan werken. En misschien kunnen we er al direct mee van start straks, zodat we meer ruimte voor nieuw beleid kunnen creëren. En misschien wel lastenverlichting in plaats van lastenverzwaring. Dus dit is in eerste termijn. Hier wou ik het even bij laten. Dank u wel.
Ja, voorzitter, dank u. Ik denk als net als alle andere partijen waren wij hartstikke opgelucht toen duidelijk werd wat onze taakstelling, wat onze bezuiniging moest gaan inhouden, de 1,7. Opluchting, maar ook een, ja, hoe zou je het noemen, een soort van aarzeling of je daar wel echt heel erg blij mee kon zijn. Een beetje kinderziende van mij in ieder geval was dat ik het toch heel vervelend vond dat wij maanden bezig zijn geweest met die bezuinigingen. En dat we eigenlijk als raadsleden in de krant moesten lezen dat die bezuiniging zoveel minder zou uitvallen. Het was weliswaar dat we een dag later geïnformeerd werden, maar ik vond het toch niet helemaal netjes. Ik denk als je dan toch, je weet dat raadsleden daar allemaal volop mee bezig zijn geweest. Partijen zijn er, ledenvergaderingen zijn er geweest en dan merk je vervolgens dat er, dat de krant eerder geïnformeerd wordt. Dan denk ik van, nou, het is niet helemaal netjes. Volgende keer graag eerst eventjes dat stuk graag rondsturen. Na die opluchting kwam het stuk en dat was duidelijk en overzichtelijk. En ik moet zeggen, toch wat minder overzichtelijk dan de periode die we daaraan vooraf ging. Waarin we zeg maar te maken hadden, het idee hadden dat we 5 tot maximaal 5 miljoen moesten bezuinigen. We hadden ons voorbereid op discussies, we hadden bezuinigingsposten gezocht. We hadden gekeken naar hoe andere partijen met die bezuiniging omgeven. We hadden ons verbaasd over bezuiniging van andere partijen. Ook alweer verheugd dat anderen het met ons eens waren. We hadden ons eigenlijk ingericht op een stevige politieke discussie. En het rare is dat je nu natuurlijk eigenlijk als die hele discussie en dat gaan kijken van god, wat is nou eigenlijk belangrijk per partij voor ons als gemeente, dat je dat eigenlijk een beetje als een nachtkaars ziet uitgaan. Ik wil nog steeds niet zeggen natuurlijk dat ik had gehoopt dat we veel meer moesten bezuinigen, maar het rare is dat we in de beslotenheid over dingen hebben gesproken. Ik vond het ook heel lastig trouwens dat je met mensen op straat niet kon praten over bezuinigingen. Dat vond ik heel vervelend. En dat we eigenlijk zelfs, want we hadden een ledenvergadering uitgeroepen vorige week. Even eerder nog. En dat je dan, we hadden het idee, dan kunnen we openbaar over stukken gaan praten. En dat bleek dan weer niet het geval te zijn. Dat vonden we eigenlijk storend. En het is toch wel, wordt over zulke belangrijke dingen gesproken. En het gebeurt allemaal in de beslotenheid. En dan blijkt dat het uiteindelijk die bezuiniging heel erg meevalt. En dan gaat het eigenlijk gaat het in de la. En dan komt het er misschien wel weer een keer uit wanneer we straks een nieuwe ronde gaan krijgen. Maar het zit mij toch niet helemaal lekker dat dat allemaal in beslotenheid is gebeurd. En dat we daar nu zomaar, dat het nu zomaar weg is. Dan heb ik nog een aantal vragen. Want ook in die hele tijd, meneer Ooyevaar is al mee begonnen van goh, kunnen we niet, hadden we niet wat eerder op de hoogte gebracht kunnen worden. Daar zaten wij ook mee. Ik bedoel, er is heel veel tijd en avonden en puzzelen en dergelijke in gaan zitten. En dan vervolgens merk je dat dat zomaar weg is. En wij vragen ons ook af, hoe zat dat nou eigenlijk met dat collegeprogramma wat er komt. Want op het moment dat duidelijk werd dat die bezuiniging hartstikke meeviel, lag er eigenlijk nog geen, binnen een dag of twee dagen lag er een collegeprogramma op de mat. Volledig geschreven met in gedachten het feit dat we nauwelijks hoeven te bezuinigen, tenminste veel minder dan voorspeld. En denk ik, er is een collegeprogramma geschreven. Wanneer is dat? Of hebben we twee collegeprogramma's geschreven?
Het collegeprogramma komt zo.
Maar het gaat nu om de bezuiniging. Het collegeprogramma komt zo. Het gaat mij om de methodiek, om de tijdpad, zeg maar, er gelopen is. Is er een collegeprogramma geschreven met, inclusief heel veel, bezuinigen? En is er een collegeprogramma geschreven zonder heel met al die bezuinigingen uit zijn? Ik vond dat toch een hele vreemde. Misschien kan ik daar wat uitleg over krijgen. En er is nog iets wat me toch ook wel stoort. Dat is het hele scenario denken. We zijn daar ooit mee geconfronteerd. We hebben er uitleg over gehad. We gaan het via scenario's doen. En hebben we een avond aan besteed. En vervolgens wordt dat uitgewerkt. En komen daar een prachtig assenstelsel. En allerlei verschillende extreme scenario's worden er neergelegd. Ik zie ze elke keer terugkomen, ook in het collegeprogramma. Maar volgens mij is er helemaal niet met scenario's gewerkt. Het spijt me zeer, maar ik zie echt nergens Nergens zie ik die scenario's terugkomen. Er is, als er bezuinigd is, is het niet met scenario's geweest. Dus alsjeblieft, als we dat niet... denk ik van, begin er dan niet aan. Ga niet zo'n methodiek bedenken van bezuinigen. Want u kunt, ik ben heel benieuwd, misschien kan het college me vertellen hoe er dan wel met scenario's gewerkt is. Maar ik zie het niet terug. Ik zie werkelijk nergens, in ieder geval in woord niet, dat er met scenario's gewerkt is. En dat die gebruikt zijn bij het bepalen van wat toen nog het voorstel van het college was. Dan zit er nog een vraag, die is net ook al gesteld volgens mij door de VVD, maar ik weet niet of die ook zo genoteerd is. We hebben hier ook een hele ronde gehad over bezuinigingen bij de GGD. Daar zie ik niets van terug. En ik wil even weten van, wat gaan we daarmee doen? Is dat iets wat, gaan we nu de GGD vertellen dat niet nodig is? Lijkt me sterk, want alle andere gemeentes die ook gebruik maken van diezelfde gezamenlijke regeling, die moeten volgens mij wel bezuinigen. Ik bedoel, bezuinigingen zie je in de krant staan, een bibliotheek daar dicht en daar. En wij ontkomen overal aan. Vind ik echt, ja, het is fantastisch, maar het maakt me niet helemaal zeker hoor. Dan komt er nog iets boven. Op het moment dat je ziet dat je zo, zeg maar, die grote bezuinigingen ontwijkt of niet hoeft te nemen, die grote stap. Dan vraag je af, hoe komt het dat wij gezegend zijn daarmee? Is dat een puur mazzel? Is dat in die berekeningen, is dat zo gekomen? Waren wij al ongelooflijk lean, om dat maar eventjes erbij te pakken, hadden wij al zo weinig vet op de botten, hadden we in de afgelopen collegeperiode al zo ongelooflijk ons financiële beleid op orde gebracht, dat we hier eigenlijk zonder meer, hè, ik doe wat, nou ja, dat, wie moeten we daar een compliment voor geven? Het vorige college neem ik aan, ik denk dat die dat gedaan hebben, geen idee. Het zou zomaar kunnen, ik weet het niet. Ik neem aan dat jullie die vraag ook gesteld hebben. Hoe kan het dat wij aan dit, dat dit gaat gebeuren? Dan was ik ook even verrast, want ik zat even mee, hoe ga ik nu, want je bent bezig geweest met die bezuiniging als partij, hoe ga je dat nou over het voetlicht brengen? He, dat hoeft nu niet. De VVD heeft daar een aardige insteek voor gevonden, door nu eigenlijk al een aantal punten uit hun bezuinigingsvoorstellen hier naar voren te brengen, te noemen. Een aantal hebben ze het ook niet genoemd. En daar had ik graag over willen discussiëren, maar dat gaat dus nu niet door.
Dat moeten we een andere keer doen, maar...
Ja, dat moeten we een andere keer doen. Nou, er blijft nog één prangende vraag over. Er zijn de voorstellen die de burgers zijn opgeroepen om te gaan reageren. Wat gaat er gebeuren met die voorstellen? En een laatste vraag is, in dit boek, ja, en dat zijn toch voor ons de laatste maanden... een aantal soort heilige bijbels geweest, waar elke keer weer boven tafel kwam. Hè, dat was je houvast, hier zat dat in. En ja, ik mag het alleen maar zelf houden, ik had het graag aan iedereen willen laten lezen, maar stonden een aantal voorstellen ook die te maken hadden met efficiëntie. En dat daar winsten uit te behalen vielen. En ook die zie ik in het collegevoorstel niet meer terugkomen, want ze hebben keurig netjes... de vier verschillende met categorieën. A, B, C, D hadden ze. En alleen A en C worden nu nog genoemd. Inkomstenmaatregelen, dat begrijp ik. Dat is niet iets waar je... dat laat je liever weg. Extra inkomsten die je van burgers moet gaan eisen. Maar die efficiëntietaak stellen op een aantal... hier staat op producten waarop niet bezuinigd wordt... Ja, daar kun je volgens mij toch wel wat mee doen. Ik bedoel, ik neem aan dat je daar, je kijkt kritisch naar je eigen organisatie. Je kijkt, wat is er, wat kunnen we goedkoper, wat kunnen we leaner, hè? Dat is toch, CDA, of de D66 toch mooi ingebracht, dat lean. Hoe kunnen we toch die organisatie bekijken of die voordelen die er beschreven staan in het boek, dat we die toch niet halen? Ja, ik denk dat mijn vragen zijn
geloof ik. Meneer Van Leijen.
Dank u, voorzitter. Nou ja, als laatste in de rij is het vrij makkelijk, want bijna alles is al gezegd, dus het is redelijk goed in te koppen. Als gemeentebelangen zijn we erg blij, is dat we niet zoveel hoeven te bezuinigen zoals het is voorgesteld. Waren het niet, is dat wij, net als eigenlijk iedereen hier, het erg zonde vinden om al dat harde werken wat we hebben gedaan met elkaar, om dat overboord te gooien. In dit geval met al die bezuinigingsscenario's, et cetera, et cetera. Daarom, lopen we een beetje in tweestrijd. Dus we hebben een aantal formulieren gevonden in 45 in totaal, waarvan wij van mening zijn, is waar we wel degelijk wat mee kunnen doen om het straks te bespreken collegeprogramma wellicht te kunnen gaan financieren. En dat is best wel essentieel. In dit geval zal ik het kort houden, omdat de Lean-methodiek al naar voren is gehaald, wat wel bij zal dragen aan een stukje efficiëntie waarschijnlijk. En ook de nodige besparingen met zich mee kan brengen. Het verhaal van de burgers is genoemd in het geval. En rest mij in dit geval straks de heer Bijl nog het woord te geven over de monumentensubsidies, waar ik graag even wat over wil zeggen. Wij zullen meegaan met het stuk, maar overwegen het wel te amenderen en dan met name op de ombuigingsmogelijkheden die we eigenlijk met elkaar achter gesloten deuren hebben besproken. En die eventueel te laten uitzoeken en te toetsen op haalbaarheid om dat mee te nemen in de perspectiefnota. Dus dank u wel.
Dank u wel. Wethouder, kan ik u... Sorry.
Ik was even aangekondigd. Nee, het gaat even over categorie C, programma punt 2. Dat wordt aangekondigd als monumentensubsidies. Even voor de duidelijkheid. We hebben ten aanzien van gemeentelijke monumenten hebben we twee zaken. We hebben een restauratiefonds. En we hebben een subsidieverordening gemeentelijke monumenten. De subsidie zoals hier aangekondigd is, daar staat een jaarlijks bedrag voor van 40.000 euro, is opgenomen in de begroting. Op de subsidies wordt niet bezuinigd. De bezuiniging gaat over het restauratiefonds. In zoverre dat het restauratiefonds heeft eigenlijk een plafond. Een plafond van 75.000 euro, dat is het plafond voor de rentebasis. Het fonds zelf, dat geeft aan dat het 1,5 miljoen mag gaan worden, maar met een gelimiteerd rentebedrag op basis van die 2%. Omdat er dus tot nu toe nagenoeg geen uitname is geweest, is het gerechtvaardigd om het begrote bedrag terug te brengen tot 60.000 euro. Maar het besluit zoals we dat genomen hebben ten aanzien van de gemeentelijke monumenten is wel degelijk dat er een uitname mogelijk is tot 75.000 euro. Dat betekent dus dat als we dus in de begroting nu teruggaan naar een bedrag van 15.000 euro... dus 1/5 eigenlijk van het bedrag wat we voor ogen hadden. Dat betekent dat we een risico lopen van die overige 60.000 euro. En als dat risico gewoon in de begroting wordt opgenomen in de risicoparagraaf, kunnen wij er absoluut vrede mee hebben. Ik zou graag eventjes een antwoord van de wethouder hierover willen hebben of dat inderdaad ook zo gaat gebeuren.
Meneer Bijl, ik probeer nu scherp en zo goed mogelijk te volgen. Maar eigenlijk zegt u, als we deze bezuinigingsvoorstellen gaan concretiseren, hebben we een nieuw raadsbesluit nodig.
Dan zouden we het raadsbesluit zoals we dat genomen hebben ten aanzien van het restauratiefonds, zou je dan moeten afwijzen. Maar het is eigenlijk, dat is een besluit. We hebben dat bedrag van die 75 mil niet nodig. Dus het is gerechtvaardig om de begroting dus af te stemmen op het bedrag wat er nu nodig is. Alleen op grond van het besluit ten aanzien van het restauratiefonds kan dus niet de deur dicht gedaan worden als er dus een jaar meer aanvragen komen. Dan moeten die gewoon gehonoreerd worden. Dan krijgen we een overschrijding van het budget van dat jaar. En op zich hoeft dat niet zo'n ramp te zijn, want dat zal heel gelijkmatig gaan gebeuren. Tenzij dat er opeens veel aanvragen komen omdat er natuurlijk iets gaande is met die provinciale monumenten. Maar als dat in de risicoparagraaf staat opgenomen in de begroting, vloeit daar geen bloed uit. Want het gaat ook over relatief lage bedragen.
Naar het tweede,
Ja, toch nog een kleine aanvulling. U zegt terecht dat de provincie een wat andere koers aan het inzetten is. Laten we niet vergeten dat ook een aantal provinciale monumenten als molens en dat soort zaken straks van eigenaar gaan verwisselen. En op een andere manier bij misschien wel deze overheid met de pet komen.
Ja, dank u wel voor deze toevoeging. Ik denk dat uw vraag heel duidelijk geformuleerd is. En dan wil ik nu het woord geven aan de wethouder. Maar die is nog eventjes in overleg. Ogenblik.
Wat zeg je? Pardon. Dank voorzitter. Ik zal eerst even een algemeen verhaal houden over de totstandkoming van dit stuk. Wellicht dat daar een aantal van uw vragen mee kunnen worden weggenomen. Daarna zal ik wat dieper inzoomen op misschien nog wat openstaande vragen. En voor zover het heel specifiek de sociale component bevat en de monumentensubsidies zal collega Hietbrink hier even nader op ingaan. Ik kan me voorstellen dat u zich een soort yo-yo voelt. Want we zijn natuurlijk vanaf september met elkaar bezig over die bezuinigingen te praten. En zo hoor je berichten dat het meevalt, zo hoor je berichten dat het tegenvalt. We zijn er ook, u als raad, maar ook de ambtelijke organisatie, met z'n allen heel voortvarend ingegaan. En we hebben inderdaad als einddoel die 5 miljoen voor ogen gehad. Nu is het zo dat je als wethouder financiën, als je feitelijk door allerhande externe factoren, externe informatiebronnen, steeds weer verschillende informatie krijgt, in een soort financieel vacuüm zit. Maar laat ik dan vooropstellen dat ik de teneur wil wegnemen dat al het werk voor niets is geweest. Integendeel. Kijk, we bezuinigen wel. We bezuinigen ook, vind ik zelf, best een behoorlijk bedrag. Maar we doen dat op basis van financieel, administratief, technische bezuinigingen. Namelijk de bezuinigingen uit categorie C. En het uitgangspunt van het college is in alle tijden geweest om vanuit het gemeentelijk perspectief de inwoner zoveel mogelijk te ontlasten. Door de voorzieningen daar waar mogelijk niet aan te tasten en vooral ook de lastendruk niet te verhogen. En als je dan eigenlijk door voortschrijdend inzicht op basis van de decembercirculaire merkt dat die decembercirculaire, dat de meicirculaire nagenoeg gelijk is aan die decembercirculaire, en u bent daar ook over geïnformeerd, want we hebben in 4 januari 2011 u een memo gestuurd over de consequenties van die decembercirculaire, dan mag je eigenlijk je handen dichtknijpen. We hebben onlangs nog een gesprek gehad met Rolf Pans, de directeur van de VNG. Een aantal van u was daarbij aanwezig. Toen hebben we dit ook aan hem doorgegeven. Toen heb ik ook gezegd van het is gewoon heel lastig opereren als wethouder financiën als je gewoon vanuit verschillende bronnen ook verschillende cijfers verneemt. Daarnaast is er ook nog steeds geen bestuursakkoord waarin bijvoorbeeld de hele overheveling van de jeugdzorg of de ABBZ is geregeld. Dus het is ook ten tijde van die onderhandelingen nog heel erg zoeken. De heer Pans gaf wel aan tijdens het gesprek, en een aantal van u was daarbij, dat als het gaat om het doortrekken van de decembercirculaire naar de meicirculaire en de vooruitzichten voor de algemene uitkering relatief, zeg ik, relatief gunstig zijn. Hij zei, je kunt uitgaan van een gelijkblijvend niveau. Je moet wel rekening houden met de inflatie, maar je kunt uitgaan van een gelijkblijvend niveau. Dus er gloort wat licht aan de horizon. Het heeft ook mede te maken met een groei in de economie. En je ziet ook dat het Rijk, het kabinet, op dit moment door voortschrijdend inzicht, meneer Houtenbos had het er net al over, extra gaat kijken van is die 18 miljard of die 15 miljard, want die 3 miljard is al ingeboekt door het vorige kabinet Balkenende, is die nog wel noodzakelijk of kan die getemporiseerd worden? Het begrotingstekort, zoals u hebt kunnen lezen, is heel erg meegevallen. De werkloosheid daalt, export neemt toe. Maar ja, je weet nooit hoe de conjunctuurbeweging voor de rest weer zich zal ontwikkelen. Kijk naar bijvoorbeeld Noord-Afrika, kijk naar de olieprijzen. Dat kan allemaal weer invloed hebben op onze eigen economie. Desalniettemin moet je wel roeien met de riemen die je hebt. Dan moet je het wel doen op basis van de cijfers die je op dit moment hebt. En dan zeggen we gewoon als college, dan kunnen we stellen dat de bezuinigingen die we benoemd hebben, ook met elkaar op basis van de spreadsheets, uit de categorie C. Gerechtvaardigd zijn en dat we die ook als zodanig kunnen uitvoeren. En nogmaals, het uitgangspunt is in alle tijden, en ik denk ook dat we hier als raad, u als raadslid en wij als college hier gezamenlijk voor zitten, is het belang van de inwoners altijd voorop stellen en in deze dus ook proberen de voorzieningen die we hebben zoveel mogelijk voor de inwoners buiten schot te houden, althans de bezuinigingen op de voorzieningen. En moet u denken aan bijvoorbeeld de WMO, de bibliotheek of de ouderenzorg en de lastendruk als zodanig niet te verhogen. En natuurlijk, ik heb ook in een interview in het NAD heel duidelijk naar voren gebracht dat het niet per definitie tot een euforische stemming leidt. Integendeel, we zijn er nog niet. Dat bestuursakkoord, dat kan nog alle kanten uit. En ik denk pas dat we in september precies weten waar we echt aan toe zijn. Dus we gaan steeds meer van grof naar fijnmazig. En ik vind ook dat, en dat staat ook heel duidelijk in het stuk, dat we aan die voorzichtigheid niet voorbij gaan. Er bestaan wel degelijk mogelijkheden om na het zomerreces in september de zaak nog een keer te herijken en op een bepaald moment de bezuinigingen, zoals we die met elkaar hebben benoemd en hebben besproken in de informatieavond, opnieuw tegen het licht te houden. Wat ik ook wil benadrukken als college dit is dat we een batig saldo hebben. En dat biedt ook gelukkig weer wat perspectieven, want dat kan ook leiden tot nieuw beleid. En ja, dat is natuurlijk ook in lijn met het collegeprogramma waar de nodige ambities in staan. Heel erg fijn. En nogmaals, mocht het tot bezuinigingen komen, mochten we moeten bezuinigen door bijvoorbeeld toch extra in categorie A te snijden, dan is dat in september vroeg genoeg om ook voor mee te nemen in de perspectiefnota 2012. Dus feitelijk knippen we de bezuinigingen op. Ja, we bezuinigen op dit moment administratief technisch, we ontlasten de burgers en de bedrijven vanuit het gemeentelijk perspectief en bouwen zelfsprekend een extra reflectiemoment in.
Even onderbreken. Ja. Welke perspectiefnota bedoelt u? 2013?
2013, ja. Oké, okay, dan. Ja, dus van sorry, excuses. Van 2013. Die van 2012 gaan we in juni behandelen. Vanzelfsprekend, ja. Dat is even. En bouwen vanzelfsprekend een extra reflectiemoment in september in. Ja. Nu, op dit moment, op basis van de externe informatie die we hebben vanuit het ministerie van Financiën, op basis van de circulaires die we hebben en de doorrekening van die circulaire, van de decembercirculaire naar de meicirculaire, kunnen we gewoon zeggen dat we die ook mee kunnen nemen in onze reguliere planning- en controlecyclus en kunnen we ook zeggen dat die 1,7 miljoen op dit moment gewoon legitiem is. En dat we wel degelijk heel prudent zijn en alert en behoedzaam, zoals Rolf Pans dat zei, wees behoedzaam om in september, indien noodzakelijk, de exercitie die we met elkaar gemaakt hebben, nog een keer tegen het licht te houden. Dus nogmaals, het is niet voor niets geweest. Dat even als algemene inleiding. Als ik dan kort de punten die de partijen hebben genoemd de revue laat passeren. Als het gaat om de informatieoverdracht. Wij hebben die decembercirculaire gekregen. We hebben in januari met u hierover gecommuniceerd middels een memo. En in de laatste week van januari is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest, waarbij wij zijn geïnformeerd over het feit dat als je die decembercirculaire bekijkt en je legt ze af op de situatie van de gemeente Bergen, de meicirculaire, er nagenoeg gelijk uitkomt. We hebben dat natuurlijk ook even intern moeten laten bezinken. En we hebben u daar denk ik zo snel mogelijk over geïnformeerd. Dat misschien niet helemaal synchroon is gelopen met de communicatie richting de pers. Of dat het een dag later was, daar ben ik niet mijzelf van bewust, meneer Van Huisstede. Mocht dat wel zo zijn, dan van mijn kant in ieder geval een mea culpa. Het is in ieder geval zo dat wij geprobeerd hebben om u zo spoedig mogelijk ook te informeren over die op handen zijnde vermindering van de bezuinigingen. En we hebben met elkaar in januari in de werkgroep bezuinigingen ook een procesvoorstel afgesproken. En daarbij was wel 3 maart ook altijd het uitgangspunt om met elkaar over de bezuinigingen en het collegeprogramma te praten. Dus nu is het 3 maart en ik meen dat we dat tempo daarin wel hebben aangehouden. Maar we zijn dus als zodanig wel ingehaald door voortschrijdend inzicht. Zoals ook, wat ik al zei, op macroniveau dit kabinet continu bijstuurt op basis van de macro-economische gegevens die ze krijgt. Als het dan gaat om mogelijke risico's, risicofactoren. Mevrouw de Ruiter gaf het net aan. Meneer Trichet van de ECB die heeft inderdaad ook gewaarschuwd voor een iets wat hogere inflatie. Nou, meneer Ooyvaar refereerde ook aan een aantal onzekerheden. Die onzekerheden die staan ook benoemd op pagina 5. En daarin wordt onder meer ook gerefereerd aan mogelijke sterke stijging van de inflatie. Nogmaals, de maatregelen zoals we ze nu nemen, die leiden tot een batig saldo. Mochten er onzekerheden komen, dan voorzien wij in elk geval dat we die voldoende kunnen opvangen. En als gezegd, in september kan er altijd nog een reflectiemoment plaatsvinden om de spreadsheets weer van de boekenplank te halen en nog eens een keer goed met elkaar tegen het licht te houden en te kijken waar we wellicht nog extra moeten snijden. Maar nogmaals, uitgangspunt is zoveel mogelijk de voorzieningen van de burger en de lastendruk bij de burger zo min mogelijk te houden. Andere onzekerheden zijn ook natuurlijk nog het uitblijven van het bestuursakkoord. Meneer Pans die zei, dat kan wel juni, juli worden. Er kan ook geen bestuursakkoord komen. En dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de G32 of de G4 gemeenten elk of als cluster met het Rijk afspraken maken. Het zou zomaar kunnen. En als het gaat om de onzekerheden die wat meer van het prijstechnische aard zijn, dan staan die ook gewoon in het voorstel benoemd. Ik zit nog even verder te kijken naar het punt van de dure consultant, Oud Finans. Nou, ik wil dat even nuanceren. Oud Finans is een consultancybureau. Die hebben een softwareprogramma, dat heet PAU. En zij maken gebruik van de informatie vanuit het ministerie van Financiën. Dus met andere woorden, zij verzinnen die cijfers niet zelf. Die cijfers komen van het ministerie van Financiën, die verwerken zij. Wij hebben daar een soort van abonnement op en wij krijgen dat gewoon keurig geleverd. Dus dat is niet een dure constructie, meneer Ooyvaar. Als het gaat om het beslispunt om de nummering als zodanig aan te passen, waar GroenLinks om vroeg, dan hebben wij daar in principe geen probleem mee. En de beslispunten blijven als zodanig hetzelfde. En als de nummering wordt aangepast, prima. En als het gaat om...
Mag ik u even onderbreken, want dan kunnen we concreet zijn. Dit neemt u over, komt er dan een nieuw raadsvoorstel?
Ja.
Voor besluit, sorry.
Dan, dan komt er een nieuwe...
Oké, dank u wel.
En als het gaat om het punt van D66, om nog even nader in te zoomen op de risico's. Kijk, we hebben op dit moment een weerstandsvermogen van 6 miljoen. En die moet u afzetten, en zo staat het ook in de begroting en in de risicoparagraaf, tegen de risico's als benoemd. En de risico's als benoemd kennen een totale waarde van 1,8 miljoen. Dus we hebben zeg maar een risicopotentieel, zeg maar als bepaalde projecten niet goed gaan, van 1,8 miljoen. Die 6 miljoen die wordt gebaseerd op de richtlijnen die de BBV ons voorschrijft. Als u de begroting nogmaals bekijkt, dan ziet u dat de 1,8 miljoen die wij in de risicoparagraaf hebben staan als benoemde risico's en het weerstandsvermogen van 6 miljoen, dat die 6 miljoen ruim voldoende is op dit moment om die 1,8 miljoen aan risico's die we in de begroting hebben benoemd op te vangen. En dat heeft in zoverre niet zoveel met de algemene reserve te maken. Kijk, de algemene reserve bestaat in zijn totaliteit zeg maar uit je eigen vermogen. De bestemmingsreserve en bepaalde voorzieningen die je treft. En een deel van die algemene reserve, van een deel van het eigen vermogen, daarin is dat weerstandsvermogen verwerkt. Nou, een nadere uiteenzetting kunt u gewoon precies lezen in de begroting. En ik herhaal me nu zelf, maar nogmaals, de risico's staan benoemd en die 1,8 is dus aan directe risico's. En de 6 miljoen die daar tegenover staat, dat kunnen we makkelijk aan.
Ik heb begrepen dat er dus een raadsbesluit genomen is in 2004, waarin we dus als raad gesteld hebben dat dit vermogen 10% moet zijn van de begroting. En dan zou 6 miljoen 8 ton te weinig zijn. Ja. Dat was mijn pleidooi. En mijn vraag was tevens of er een relatie is tussen algemene reserve, of we die ooit hebben afgesproken ten aanzien van de begroting op zich. Dus dat waren die twee punten die ik graag wilde verduidelijkt zien.
Nou, het enige wat ik u kan zeggen is dat wij gewoon, als het gaat om de hoogte van ons weerstandsvermogen, keurig de richtlijnen van de BBV volgen. Ik heb niet direct inzage in wat er nou precies in 2004 is afgesproken, maar...
Mevrouw de Ruiter, u wou toch wat zeggen nog?
Het staat volgens mij in de begroting, staat het zelfs. Dat er afgesproken is in 2004 om op pagina 61, als ik me niet vergis.
Van de begroting?
Staat via autonoom besluitvorming door uw raad is bij vaststelling van de eerder nota reserves en voorzieningen van 30 juni 2004... Mm-hmm. voor het weerstandsvermogen een ondergrens van 10% van de totale gemeentebegroting vastgesteld. Mm-hmm. En daaruit zouden we dus een reserve moeten hebben van 6,8 miljoen... en niet van 6 miljoen zoals we nu hebben.
Ja, ja, we hebben een omzet van bijna 60 miljoen. Nou goed.
Misschien kan dit op een andere manier uitgesproken worden of schriftelijk gedaan worden.
Ja? Ik kom daar nog even bij op terug. Okay. In mijn optiek is op dit moment het weerstandsvermogen voldoende. En voldoen wij conform de BBV aan alle vereisten om met ons risico van 1,8 miljoen... en de 6 miljoen die we hebben aan risicovermogen de zaak gewoon te kunnen dekken. Maar als u zegt dat het meer moet zijn, ja, dan wil ik dat wel even laten uitzoeken. Als het gaat om de algemene reserve als zodanig, we besluiten nu eigenlijk in categorie C om geen toevoeging meer te doen aan de algemene reserve. Normaal gingen we ieder jaar €250.000 aan de algemene reserve toevoegen. Dat doen we dus nu niet meer. En dat is dus een administratief technische bezuinigingsmaatregel. Hoe hoog je algemene reserve mag zijn, daar is niet een bepaalde richtlijn voor. In de zin van, hij moet zo hoog of zo laag zijn. Ik bedoel, en je besluit ook zelf om die spaarpot, die €250.000 die je jaarlijks zou storten, te continueren. Of stop te zetten. Ja, we besluiten nu dus, althans dat is het voorstel van het college, om die €250.000 niet meer te storten in de algemene reserve. Als wij op een bepaald moment weer in een hoogconjunctuur zitten, bijvoorbeeld door het meevallen van de belastingopbrengsten, komt er weer meer geld binnen, ja, dan kun je als raad ervoor opteren om toch weer te gaan sparen, om het maar zo te zeggen, en die €250.000 of een ander bedrag weer opnieuw op te nemen. Even kijken. Dan is de PvdA nog over het procesmatige aspect niet geheel tevreden. Ik heb net gerefereerd aan het krantartikel en nou ja, het moment van discussie en communicatie met de raad. Nou, nogmaals, mocht daar iets in fout zijn gegaan, dan is dat van mijn kant misschien niet goed gegaan. Nogmaals, wij waren in de veronderstelling dat we u gewoon normaal en op de juiste wijze hebben geïnformeerd. Als het gaat om het scenario denken, ja, we hebben met elkaar in de nota aanzet tot bezuinigingen een conceptcompositiescenario geschetst op pagina 15, pagina 14 en 15, dat is paragraaf 3.3. En dat heeft voor ons gewoon als leidraad gediend om ook verder met elkaar die discussie voor de bezuinigingen aan te gaan. Ja, ik heb daar zelf als lid van het college heel veel aan gehad, aan dat scenario denken, want het gaf mij wel degelijk gewoon kwalitatief een bepaalde denkrichting om op een bepaald moment met die spreadsheet aan de gang te kunnen gaan en keuzes te maken in de lijn van dat compositiescenario. Nou, u heeft daar blijkbaar een iets wat andere perceptie over. Het heeft mij in ieder geval wat richting gegeven. Als het gaat om de bezuinigingen in de gemeenschappelijke regeling, er is afgesproken dat er 10% bezuinigd zou worden op het budget van onder meer de GGD en andere gemeenschappelijke regelingen. Wij gaan daar gewoon in mee. En het feit dat wij wellicht minder hoeven te bezuinigen dan andere gemeenten, betekent niet dat wij nu tegen de GGD gaan zeggen van u hoeft niet te bezuinigen. Er is gewoon sprake van een gemeenschappelijke regeling waarin vanuit diverse gemeenten is aangedrongen bij die GGD en bij andere gemeenschappelijke regelingen, als bijvoorbeeld ook de MRA, om 10% te bezuinigen. En ja, daar gaan we gewoon als zodanig in mee. En als u dan vraagt, waarom moeten we eigenlijk relatief weinig bezuinigen ten opzichte van andere gemeenten, hoe komt dat nou? Ja, dat heeft ook te maken met de positie van de gemeente Bergen in bijvoorbeeld het feit dat wij weinig grondposities hebben. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de gemeente Castricum, die heel erg drukdoende zijn met nieuwbouwlocaties in Limmen, zoals bijvoorbeeld de Zandzoom. Ja, die hebben nogal wat grondposities en die moeten door de huidige vastgoedmarkt de zaak ook afwaarderen. Nou ja, dat leidt tot tekorten en die moeten ze op de een of andere manier zien weg te werken. En het valt dus mee met onze grondposities. Sterker nog, we hebben weinig grondposities. En daarom hoeven we ook zo weinig ten opzichte van andere gemeentes af te boeken of te bezuinigen. Dat is dus een reden.
Meneer Van Huisteen.
Ja, even terugkomend op die GGD.
Ja.
Want u zegt, dat gaat dus gewoon door. Maar hij staat niet als bezuiniging opgenomen hier in uw voorstel. Dus dat ben ik even benieuwd naar, van hoe daar dan mee omgegaan wordt. Want het is dan, hij stond in uw collegevoorstel een paar maanden geleden wel degelijk opgenomen als. En toen waren we nog aan het schrapen om alles maar bij elkaar te krijgen. En nu is hij eruit gevallen. Dus dan zou ik dan ook voorstellen om hem er dan bij te zetten. Als dat zo gaat lopen.
En, nou, het is een aparte opdracht. Mevrouw Luttek is betrokken bij de GGD. Het is een aparte opdracht van de raad geweest. Het is een motie voor volgens mij ook ingediend. Of een amendement om die 10% mee te geven aan de GGD om te bezuinigen.
In ons kader van onze eigen bezuinigingen, toch?
Dat is een aparte motie geweest van de raad om een opdracht te geven om te bezuinigen op de gemeenschappelijke regelingen. Nu zitten we in, vorige week is er een bespreking geweest met alle gemeenten. En dan kan het niet zo zijn dat één gemeente in één keer zegt, ja, wij gaan nu naar 5%, want onze bezuinigingen valt mee. Zo kan het niet zijn. En het heeft ook te maken met de doeluitkeringen die we krijgen. Omdat we gekort worden op de doeluitkeringen, waaronder ook een deel dus GGD-geld een onderdeel is. betekent dat je daar niet zomaar aan kunt tornen. Dus het is ter sprake geweest vorige week ook. En een aantal zaken, waaronder ook wat wij in de commissie hebben besproken gezamenlijk. Met name ook die 2% van die loon- en prijscompensatie. Nou, daar werd over gezegd dat er nog verder een bedrijfseconomisch onderzoek gedaan wordt. Of dat wel haalbaar zou zijn. En daarnaast is het zo dat ze nu op ongeveer 5% bezuinigingen zitten. En we hadden nog een aantal PM-posten die ook nog uitgezocht gaan worden. Dus het komende jaar gaat eigenlijk afgewogen worden. Want waar zitten we straks over een jaar? In die tussentijd wordt ook heel veel duidelijk over de korting op de jeugdzorg en zo. Want zoals u weet is de huisvesting van de huisvesting is een PM-post en de consultatiebureaus. Dat zijn allemaal PM-posten. En aan de hand van die bezuinigingen bij de GGD, dan krijgen we straks...
Mevrouw Lutte, ik wou u toch onderbreken.
Ja, sorry.
Ja, ik begrijp dat het voortvloeit uit de vraag. Volgende week hebben we volgens mij, of over nog een week, commissie. En daar stond duidelijk op de agenda de motie van de raad over verbonden partijen. En dan kunnen we het er nog uitgebreid over hebben. Huissteden. Even de wethouder.
Ik wil nog even doorgaan op de efficiëntie voorstellen. We hebben nu echt gekozen voor categorie C. Het kan natuurlijk zo zijn dat we, wat ik al zei, in september weer dat reflectiemoment hebben en dan nader inzoomen op categorie A, B of D. Het is niet zo dat we niet bezig zijn met het efficiënter maken van onze organisatie. Integendeel, u heeft de Lean-methode van Atos Consulting bijgewoond, die door meneer Half is georganiseerd. Het is nu zelfs zo dat ook de ambtelijke organisatie en het managementteam de desbetreffende man van Atos Consulting heeft uitgenodigd voor een presentatie. Dus we nemen wel degelijk serieus. En we zijn er eigenlijk gewoon continu mee bezig.
Meneer Half heeft het niet georganiseerd.
Ook dat u het had
georganiseerd. Nee, zo werkt het niet inderdaad. De Griffie in samenwerking met... Anders dan zou daar misschien een andere belangen... Nee, dus ik wil dit toch even gecorrigeerd hebben, sorry.
Goed, nou het was in ieder geval een initiatief volgens mij van meneer Half om eens te kijken naar de Lean-methode. En het is inderdaad dan met alle respect voor meneer Kooijman door de Griffie georganiseerd. In ieder geval zijn we daar dus continu mee bezig en is het ook gewoon een continu proces waar we naar kijken. Dus... En over de monumentensubsidie, daar zal meneer Hiebrink nog nodig over vertellen. Daar wil ik het even bij laten in eerste instantie, mevrouw de voorzitter.
Heeft de raad het gevoel dat alle vragen zijn beantwoord? Ik heb dat gevoel eigenlijk niet.
Welke vragen staan er dan nog open?
GroenLinks, het tijdpad. Ik heb van het CDA nog de vraag of dat structureel van de watertoren kan worden herzien. Toch? Dat heeft u gevraagd, meneer Oiva. En... Het kan zo zijn dat u geen antwoord hoeft, maar ik denk dat we gewoon toch even iets concreter moeten worden.
Als het gaat inderdaad om GroenLinks, even kijken, het tijdspad, ja. Ja, ik dacht dat dat meer iets was wat GroenLinks ook met de raad als zodanig wilde bespreken. Want volgens mij zei mevrouw Braak dat ze dat ook met dat tijdspad, ook met de raad, wilde oppakken en ook met de raad wilde bespreken. Hoor ik wel wat daaruit komt.
Misschien kunt u uw vraag zo, want ik zie je daar duidelijk staan. Kunt u concreter een tijdspad aangeven waarop wij eventueel samen met de raad verder? Mevrouw Braak.
Nou ja, wat ik al zei, als het gaat om het tijdspad voor het nieuw beleid, het procesvoorstel om tot nieuw beleid te komen, dan willen we dat heel graag na het zomerreces in september met u oppakken. Het is ook aan u hoe u als raad daarin wil opereren. En u had het net over van misschien kunnen we dan die werkgroep gemeentelijke bezuinigingen die we in januari in het leven hebben geroepen, weer oppakken of doorzetten of transformeren naar zo'n werkgroep die zich gewoon bezighoudt met dat procesvoorstel nieuw beleid. Ja, nogmaals, dat is denk ik ook aan u om daar een voorstel voor te maken. Kijk, dus ik pas me als collegelid wel aan.
Voorzitter, mag ik heel even? Dus u verwacht dan dat wij daar een voorstel over maken voor tijdens de raadsvergadering?
Nee.
Kijk, het enige wat ik heb willen vragen, dat is dat de werkwijze die we toen hebben gedaan, dat was eigenlijk een prima werkproces waarin de afspraken duidelijk maken van dan doen we dit en dan doen we dat en dan gaan we het in de openbaarheid en dan gooien we het in de publieke vergadering, om de discussie over het nieuwe beleid in dezelfde structuur te gieten. En als u zegt van nou, dat vinden we een goed idee, en als de mederaadsleden zeggen ook van dat vinden we een goed idee, dan is het inderdaad zaak om een keer in september bij elkaar te komen, weer een uur, om gewoon zo'n planning op te zetten.
Direct na de zomer. Prima.
Prima.
Oh, pardon.
Ik bedoel...
Nog even terug naar de vragen die door mijn collega Hooijvaarder zijn gesteld. Een van de vragen waar we het antwoord naar mijn mening nog steeds op schuldig zijn is, levert de korting op de WSW, de WMO en de WAJONG, want daar weten we al veel meer van, dan geen problemen op in het lopende en in het komende boekjaar.
Maar meneer Groot, zoals ik al in het begin zei, in mijn introductie, een aantal zaken op het sociale vlak zal meneer Hietbrink antwoorden, als ook het punt rondom de monumentensubsidies.
Ja, prima, maar de voorzitter vroeg zijn alle vragen beantwoord, dus dat antwoord krijgen we.
Ja, maar wat ik zeg, ik heb dus ook heel duidelijk gezegd dat collega Hietbrink dat aspect even voor zijn rekening neemt. Dus.
Had ik niet gehoord. Meneer Hietbrink.
Ja, volgens mij was er één vraag over de monumentensubsidies en zal ik een algemene opmerking maken over zeg maar de kortingen die er aankomen. Dat zijn eigenlijk specifieke kortingen op sociaal beleid. Ik denk dat er over de monumentensubsidie misschien wat onduidelijkheid is. Dus misschien is een korte toelichting op zijn plaats. Er is een initiatiefvoorstel aangenomen door de Raad. In dat initiatiefvoorstel is het college opgedragen om voor een bedrag van 1,5 miljoen euro een fonds in te richten. Een restauratiefonds voor gemeentelijke monumenten. De rente daarvan, dat is 75.000 euro, die is vanaf 2011 opgenomen in de begroting. En wij hebben u in oktober met een memo geïnformeerd over de inschatting ambtelijk dat 1,5 miljoen euro in dat fonds stoppen waarschijnlijk te veel is. En dat er een voorstel naar de Raad zal komen waarin we uitgaan van een basisbedrag van 3 ton. Wij denken dat dat voldoende moet zijn. De rentelasten daarvan zijn 15.000 euro. En dat betekent dat je een besparing, dat levert een besparing op van 60.000 euro. Er is nog niet weinig uitgenomen, meneer Bijl, uit dat restauratiefonds. Er is nog niets uitgenomen, want u heeft het restauratiefonds namelijk nog niet ingesteld. Dat moeten we eerst nog doen. En dat stuk, dat komt op korte termijn naar u toe. Dat wordt waarschijnlijk mei of uiterlijk juni van dit jaar. En dan kunnen we het ook nog hebben over de hoogte van het bedrag. Maar wij zijn ook trouwens naar overleg met de initiatiefnemer voorlopig uitgegaan van dat basisbedrag van 3 ton. Wij denken dat dat voldoende is op basis van de ervaringen van het aantal aanvragen. Misschien nog een zijdelingse opmerking, want die heeft meneer Groot gemaakt over de recente berichtgeving over het eventueel overhevelen van provinciale monumenten naar de gemeente. Hè. Dat zouden dan, die provinciale monumenten zouden dan gemeentelijke monumenten worden. Ook daarover hebben we contact gehad. En dat gaat nog wel even duren, hè, voordat het ook echt geëffectueerd wordt. En de inschatting op dit moment ambtelijk is dat dat niet zal hoeven leiden tot een hoger inlegbedrag. En dat we dus kunnen blijven volstaan voorlopig met dat bedrag van 15.000 euro. Vandaar dat die bezuiniging van 60.000 euro daar staat. Als u vindt dat daar toch een hoger bedrag moet komen, dan is dat denk ik verstandig om dat bij de bespreking van het stuk in te brengen. Misschien ja, toch even spel breken, want ik hoor een heleboel mensen zeggen van ja, we zijn eigenlijk toch wel blij en we hoeven, mevrouw de Ruiter had iets over zalf en dat we niets boos hoeven te doen. Nou, laat ik u uit de droom helpen, zo is dat niet. Zeker niet als het gaat om de specifieke uitkeringen. We hebben u al geïnformeerd als het gaat eigenlijk al vorig jaar bij de najaarsnota over het feit dat er behoorlijke maatregelen aankomen op sociaal gebied. Ik zal ze hier niet allemaal benoemen. Maar nou ja, dan gaat het over eigenlijk de één regeling aan de onderkant, heet dat dan. Dus dat gaat over het integreren van WSW, WAJON, WWB, etc. En de bezuinigingsbedragen die het kabinet daaraan heeft gehangen, die zijn draconisch. En dat gaat om een specifieke uitkering. En dat heeft u niet in dit stuk, omdat u daar apart over wordt geïnformeerd. En ook apart een besluit over moet gaan nemen. Wij hebben u al via een memo geïnformeerd over het besluit van het college om de oude WIW en ID-banen af te bouwen. Nou, dat is geen fijne ingreep, kan ik u vertellen. Het gaat om een kwetsbare groep van in de gemeente Bergen 16 mensen. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de werkgevers van die mensen om te kijken of we ze toch in een dienstverband kunnen houden. En we zullen u ook informeren op het moment dat daar duidelijkheid is over wat het betekent voor deze groep mensen. Wat daar achteraan komt is een korting op het participatiebudget. Die zal gaan oplopen als de kabinetsplannen doorgaan tot ongeveer 60% van het budget dat we nu hebben. Dus we houden nog 40% van dat budget over. Om daar beleid op te maken hebben we een nota een participatievisie op gesteld. Daar wordt u in april over geïnformeerd en in mei ligt dat ter besluitvorming voor in de raad. En die kortingen die betekenen dat er hele principiële keuzes moeten worden gemaakt over welke groepen je wel of niet gaat bedienen. Dat is geoormerkt geld. Hè, dus dat zijn specifieke geldstromen. En je zult dus binnen het budget dat je van het Rijk krijgt uit moeten komen. Dus dit is een deel van het bezuinigingsverhaal. Maar aan de andere kant, hè, want daar vroeg u eigenlijk naar, van ja, hoe zit dat nou aan die kant met het sociale beleid? En houdt het college daar wel voldoende rekening mee? Nou, daar zijn we hard mee aan het werk. Maar daar zullen wel een aantal hele ingewikkelde en moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Maar daar gaan we binnenkort over met u in gesprek. Dan misschien nog een laatste opmerking, want dat werd ook genoemd over de aangekondigde ingrepen voor het minimabeleid. Daar heeft u waarschijnlijk over gelezen in het binnenlands bestuur. Ja, die discussie gaat volgens mij eigenlijk meer over de vraag of je als gemeente nog autonoom kunt beslissen over je eigen minimabeleid. Mocht het kabinet besluiten om daar vanuit het Rijk een ingreep op te doen, dan levert dat in ieder geval in financiële zin alleen maar een bezuiniging op. He, want de voorgenomen plannen van het kabinet komen erop neer dat wij een kleinere groep met het minimabeleid kunnen gaan bedienen dan op dit moment. En dat betekent automatisch ook dat als dat wordt opgelegd van bovenaf, dat zal leiden tot een besparing. Of dat een wenselijke besparing is, dat wil ik nu even in het midden laten. Dat zit nog allemaal in een redelijk vroegtijdig traject. Maar dat gaat in ieder geval niet meer geld kosten. Dat gaat ons dan minder geld kosten. Dat is volgens mij misschien voor dit moment voldoende als het gaat om het sociale beleid en de kortingen die daar nog aankomen.
Dank u wel. Dan wilde ik een tweede termijn doen. En dan wilde ik eigenlijk hier beginnen.
Nee hoor. Ik had het laatste woord gevoerd, de eerste termijn. Eventjes dank voor de informatie van de heer Hietbrink. Ik wil er nog even toch op duiden, want er komt toch een ander voorstel. Het product zoals nu staat, staat monumentensubsidies. Dat is dus niet juist. Monumentensubsidies blijven gehandhaafd. Het gaat dus om het restauratiefonds. En dat is dan de goede titel. En ik denk dat dat een correctie is. Ik heb een raadsvoorstel hier, of een raadsbesluit hier, waar het in 24 november 2009 hebben we wel degelijk het restauratiefonds ingesteld. Alleen effectief zou het dan, omdat dat ergens anders gelegd zou worden, zou dat nog misschien uitgesteld kunnen worden. Maar we hebben het wel degelijk, hebben we dat besloten. Dus als er straks in mei een ander besluit gaat komen, we staan er helemaal open voor hoor, dat zeker. Maar het is niet correct om te zeggen dat het niet ingesteld is. De raad heeft er een besluit over genomen.
Dank u wel, voorzitter. Bijna alle vragen zijn beantwoord. Ik heb nog één punt. Dat is programma 7. waarbij de eenmalige afschrijving investeringen met een maatschappelijk nut, in dit geval de NUON gelden gaat. Die eenmalige afschrijving, kunt u ons op korte termijn aangeven om welke producten dat gaat of welke afschrijvingen u daarvoor in wil zetten. Maar dat heeft wellicht nog andere gevolgen om dat inzichtelijk te krijgen. Wat ik zojuist vertelde over het amenderen van het stuk, ik wil jullie eigenlijk een beetje meenemen met hetgeen wat wij graag of wat wij voor ogen hebben in de besluiten of de beslispunten. Zouden wij graag een beslispunt nummer 5 willen toegaan voegen en daarbij het college opdrachten geven bij de perspectiefnota de overige voorgestelde ombuigingen als genoemd in de lijst bijdragen fracties uit. Dat is de laatste lijst die door de Griffie eigenlijk in de ronde is gemaild. Op haalbaarheid te toetsen en deze te benoemen in de perspectiefnota als mogelijke ombuiging op langere termijn. Dat is wat wij op dit moment voor ogen hebben om als amendement in te gaan dienen.
Ja, stel, meneer Van Huisleden.
Ik ben even benieuwd hoe u dat praktisch nou ziet, want de lijst. Volgens mij waren er 5 lijstjes. Daar moeten we dus eerst discussie over gaan hebben, neem ik aan. Over wat, of bedoelt u dat hele boekwerk? Of hoe ziet u dat? Want we hebben met elkaar allemaal zijn we bezig geweest met het bij elkaar sprokkelen van een bedrag tussen de 4 en 5 miljoen. En dat zijn allemaal weer verschillende bezuinigingsposten waar we dat vandaan halen. En dan ben ik even benieuwd welke lijst u dan precies wil toevoegen.
Meneer Van Huisleden, er is door alle partijen is er een lijst ingeleverd die door de ambtelijke organisatie is opgesteld. En die is door de Griffie uiteindelijk opnieuw uitgedeeld, waarin een overzicht is gemaakt van alle politieke groeperingen die hier aanwezig zijn, met hun voorstellen daarin. En alles wat een consensus heeft, dat is heel makkelijk denk ik uit te werken in dit geval.
Maar worden daarmee die stukken dan ook allemaal openbaar? Dus, ja? Ja, nou goed, ik vind het niet zo'n probleem. Maar
luister je uit. Ja.
Ik zie even dat we, als u dat wilt, even goed met elkaar moeten overleggen wat we nou doen. Want een amendement, een lijst indienen, dat zal voor iedereen onduidelijk zijn. En we zullen uiteraard zeer intensief met het college moeten overleggen over de openbaarheid. Want daar hebben we afspraken over gemaakt, heeft de raad mee ingestemd. Dus we kunnen niet vanavond eventjes zo onderling eventjes regelen dat het voor elkaar komt. Dus uiteraard kunt ieder element indienen wat u wil, maar ik zou graag willen technisch adviseren en met het college in conclave gaan over die openbaarheid, et cetera. Hebben we alle tijd nog voor, dus.
Lijkt mij geen probleem.
Ik was misschien naar de beurt.
Neemt u niet kwalijk, ik kijk helemaal niet naar links.
Dat is toch vreemd dat u niet naar links zegt. Even reagerend op de opmerking van de G4 van dat over de openbaarheid van een stuk te overleggen met het college. Het is toch een stuk van de raad. De raad heeft die lijst samengesteld. En als de raad besluit om hem openbaar te maken, wil ik wel vragen om de toelichting die er ook bij die bijlage zit, van de toelichting van de VVD, om die dan niet toe te sturen. Of misschien moeten we dat juist wel doen.
Technisch, het college heeft informatie als toegegeven met het titel vertrouwelijk, dat niet mee naar buiten gaan. Daar hebben we in een interne bijeenkomst besloten, hebben we het over gesproken. En dan moeten we met open ogen een besluit nemen om het wel openbaar te brengen. En niet eens zo tussendoor vanavond, dat is het enige wat ik zeg. Maar het is een stuk van informatie van het college wat de raad geaccordeerd heeft en aangepast heeft. Maar we hebben nooit besloten dat dit een stuk van de raad zou worden. Dat zou pas worden als wij vanavond over het stuk gingen praten, maar dat doen we dus niet.
Graag even verder gaan met de tweede termijn en ik dank meneer Van Leijen voor de mededeling. Laat ik hem zomaar beschouwen. Meneer Van Huisleden.
Ja, voorzitter. Het is net genoemd en daarom kom ik er toch even terug. De vraag die ik wil stellen heeft een koppeling ook even met het collegeprogramma. Maar ja, nee, maar goed, dan mag u zelf uitmaken of u wel of niet hier thuis hoort. Want in het collegeprogramma staat op bladzijde 12 iets over sociale zaken. En daar staat heel letterlijk, wij hebben besloten over te gaan tot de afbouw van de WIW en de ID. Omdat hier geen subsidie meer vanuit het Rijk voor wordt gestekt. Die subsidies, tenminste die wij gaven, die stond ook als bezuinigingspost opgenomen in uw voorstel. die zie ik nu niet meer terugkomen. Dus ik weet niet waar blijft. Het was een bedrag van 150.000 euro per jaar. Dus ik ben even benieuwd waar dat bedrag nu is gebleven. Als u nu eigenlijk toch al besluit om die bezuiniging, die eerst een voorstel was en niet meer in het andere bezuinigingsvoorstel staat, maar toch over te nemen in uw collegevoorstel, waardoor het toch een bezuinigingsvoorstel is.
Ja, dat is een, daar is een technische reden voor. Kijk, het besluit is genomen door het college. Dat is ook een collegebevoegdheid. En het afbouwen, dat loopt per 1 april is de regeling ook afgelopen. Dus de gesprekken die we nu voeren, die zijn erop gericht om te kijken hoe we tot een zo goed mogelijke afronding van die situatie kunnen komen. Hè. Dat betekent vaak dat mensen opnieuw geïndiceerd moeten worden. Hè. Vanuit het idee bijvoorbeeld naar een WSW-indicatie moeten worden geholpen. Bij sommige mensen kan dat in de vorm van ondersteuning zijn om ze bijvoorbeeld tot hun pensioen aan het werk te houden in overleg met de werkgever. Die bezuiniging stond in de eerste voorstel. Je kunt een beetje twisten of dat wel terecht was, hè, want je hebt het besluit al genomen. Dus feitelijk zou je hem dan gewoon als college moeten inboeken. Daar is misschien de suggestie doorgewekt dat dat nog een punt van discussie zou kunnen zijn in het debat. Misschien ten onrechte, denk ik. Het is hier niet opgenomen omdat het nu gewoon in de boeken is opgenomen, zeg maar. Dus het komt gewoon straks in de jaarstukken terug. Dat is de reden dat het hier niet staat. Dat wil dus niet zeggen dat die bezuiniging van tafel is. Laat dat ook duidelijk zijn. Want we hebben u niet voor niets geïnformeerd met dat memo over het besluit dat we hebben genomen.
Kort, meneer Van Huisteen.
Nee, ik was nog bezig.
Ja, hij, oh, dit, u gaat
de,
verder
de
met
de wethouder besloot direct antwoord te geven. Dus
ja,
dat, dan had ik nog, dan ook even meneer Hiebrink, u kwam ook net weer, of u kwam net terug op zaken als het minimabeleid en dergelijke en alles onheil wat daar vanuit Den Haag op dit moment richting, tenminste in de pijplijn zit naar de gemeentes toe. Het klonk een beetje alsof we daar ook echt helemaal niets aan kunnen doen. Of bent u, want ik ken u een klein beetje, toch al bezig om te zoeken naar mogelijkheden om ons ruimhartige beleid, wat wij hier in Bergen eigenlijk, waar we ongeveer fier op zijn, om dat toch overeind te houden. Want dat ja, ik kom een beetje alsof dat, nou ja, het komt eraan en we kunnen het niet tegenhouden. En ik wil ook even aangeven dat als Partij van de Arbeid in ieder geval bij de raadsbespreking van het collegeprogramma ook een motie zullen overleggen aan de raad. En we hopen dat die dan ook, die gaat over de ruimte die we als gemeente graag willen hebben om zelf ons minimabeleid vorm te kunnen geven. En daar zal een motie van onze kant voorkomen. En we hopen dat daar wat steun voor gaat komen. Dat is nog even de vraag. Dus in hoeverre ziet u dat iets als, nou ja, dat komt eraan, daar kunnen we niks aan doen. En dan had ik toch nog een vraag die een beetje blijft hangen. En dat is meer voor mijn zeg maar rust. Wanneer nou precies dat collegeprogramma, en het gaat geschreven is in het kader van bezuinigingen. Hoe zat het nou, bezuinigingen, collegeprogramma? Wanneer was duidelijk wat?
Ook meteen antwoord.
Ja, u krijgt het gevoel dat het een voldongen feit is, hè? Dat is eigenlijk wat u zegt. En gaan we niet proberen ons ruimhartige beleid in stand te houden? Nou, dat geeft het blijk van dat u het collegeprogramma goed heeft gelezen. En daar staat ook in dat dat onze intentie is als college. Ik kan moeilijk inschatten op dit moment, zeker niet na de uitslag van gisteravond, wat er wel en niet terecht gaat komen van het voorgestelde beleid. Ik denk dat als je kijkt naar hoe ver die regelingen zijn, dat de één regeling voor de onderkant, hè, dus alles wat met WSW, Waaijong en WWB te maken heeft, al een stuk verder is. De inzet van het kabinet is om dat per 1 januari 2012 ook daadwerkelijk in te voeren. Nou, de VNG heeft al heel duidelijk aangegeven namens meerdere gemeenten, dat onderschrijven wij van harte, dat misschien wat erg snel is. Ik verwacht ook dat op een later moment zal komen, nog even los van de vraag of het daadwerkelijk tot uitvoering komt. En dat geldt ook natuurlijk voor het minimabeleid. Als u het Binnenlands Bestuur heeft gelezen, wordt er ook vanuit gemeenten duidelijk aangegeven van laat ons nou de autonomie om dat zelf in te vullen. Nou, het is ook duidelijk dat de staatssecretaris daar op dit moment in ieder geval nog anders over denkt. En we zijn natuurlijk ook naar, aan het kijken naar de gevolgen die het zou hebben voor de gemeente Bergen als dat beleid geëffectueerd zou moeten worden. En welke mogelijkheden er dan toch nog zijn om een ruimhartig minimabeleid in stand te houden. En daar hebben we gelukkig ook nog alle ruimte voor. Maar ik denk dat de eerste inzet zou natuurlijk moeten zijn om te kijken of dat beleid niet of in ieder geval anders door de Tweede en de Eerste Kamer zou komen. Maar goed, dat is echt nog een beetje koffiedik kijken, maar we zitten daar bovenop.
Wilde mevrouw Luttig reageren op het schrijven?
Ik zou willen voorstellen zo meteen eventjes iets te vertellen over hoe het collegeprogramma is opgebouwd. Ik heb er stiekem 2 gemaakt. Okay. Nee, maar hoe het programma is opgebouwd en op welk moment we die bezuinigingsvoorstellen eruit hebben gehaald. Dus misschien vindt u het goed dat ik dat zo meteen even toelicht.
Voorzitter vindt het goed. Mevrouw...
Hartelijk dank, voorzitter. Ja, de zalf begint wel wat te prikken, moet ik zeggen, na het betoog van meneer Hietbrink. En ik hoor dus 2 perspectieven eigenlijk. Hè? Een vrij optimistisch of voorzichtig optimistisch perspectief van wethouder Financiën en een wat donkerder perspectief van de andere wethouder. Reden te meer, denk ik, om met z'n allen nu dan toch door te pakken. Laten we proactief zijn, mensen. We hebben ons allemaal bezighouden met die bezuinigen. En ik sluit me daarbij aan, ook bij gemeentebelangen. Laten we hiermee doorgaan en laten we niet wachten tot september om het dan weer eventueel weer op te pakken en tegen het licht te houden. Tegen die tijd zijn er zoveel andere dingen gepasseerd. Nu hebben we het allemaal nog vers. Nu is het momentum er. En ik zou willen voorstellen, laten we als raad gewoon bij elkaar komen en laten we hiermee doorgaan. En kijken welke maatregelen die we voorgesteld hebben ons nog steeds zinnig lijken in richting de toekomst. Want we zullen ze misschien straks heel hard nodig hebben. Vooral als wij misschien meer autonomie mogen toepassen bij ons minimabeleid. Daar begint het al. En ik heb al andere dingen ook geschetst waarbij ik denk, ja, renteverhogingen, dat gaat geld kosten. Andere zaken gaan geld kosten. Als we, het zou best wel eens kunnen zijn, de wethouder zei het al, dat wij straks weer met een dip te maken krijgen, een economische dip. Want wie zijn klassiekers kent op het gebied van Midden-Oostencrisis, die weet wat daarna volgt. Dus het kon best wel zijn dat we nu op de piek zitten van een herstelbeweging en dat we straks weer de dal in gaan met alle gevolgen van dien. En dan worden we echt, dan krijgen we alsnog die taakstelling voor ons te kiezen. Dus wij willen er echt voor pleiten. Laten we proactief zijn met elkaar. Laten we dit momentum vasthouden. Laten we ervoor gaan. Dank u.
Meneer Hietbrink wil graag.
Ja, nou, wat ik in ieder geval niet weersproken wil laten, is de indruk die nu wordt gewekt dat er als het ware 2 perspectieven zijn. Ik begrijp dat er misschien een reden is om in een goed huwelijk te stoken, maar dat wil ik toch hebben. Er is 1 verhaal en dat verhaal is volgens mij dat er aan de ene kant vanuit financieel oogpunt het eigenlijk mee lijkt te vallen, hè, dat die 5 miljoen niet nodig lijkt te zijn. Maar dat staat los van een aantal specifieke uitkeringen waar we gewoon binnen een taakstellend budget de taken moeten uitvoeren die ons worden opgelegd van hoger hand. En dat geldt, en dat heb ik willen benadrukken, bijvoorbeeld voor het participatiebudget. Nou, dat kan financieel behoorlijke gevolgen hebben. Dat hebben we ook goed in kaart. En daar moeten een aantal moeilijke keuzes worden gemaakt. Er staat even, ik bedoel, in die zin staat dat wel naast dit verhaal, maar is het ook onderdeel van het verhaal. En de oproep om zeg maar de bezuinigingsvoorstellen waar we eerder over gesproken hebben, om daar nu toch ook naar te kijken, dat is volgens mij niet noodzakelijk, omdat voor het verhaal van het participatiebudget, dat heb ik aangekondigd, hè, daar komt die participatievisie voor en dat is nou juist bedoeld om de kortingen die er aankomen, om die te kunnen opvangen. Dus ik zou willen voorstellen, wacht dat in ieder geval even af. Dan is ook inzichtelijk wat er precies aan budget binnenkomt, hoe dat er in 2012 gaat uitzien. En ja, dan zullen we moeten afwachten op de finale besluitvorming in Den Haag, om te kijken of het in 2013, 2014 en verder ook daadwerkelijk zo drastisch wordt afgebouwd als het nu lijkt. Want dat is natuurlijk nog even in de toekomst kijken.
Mevrouw de Ruit.
Maar als het dan zo is, dan hebben we wel de wapenen om dat tegemoet te treden. Dat is mijn argument. En weet u wat het ook is? Stel dat we het niet nodig hebben. Zou het dan niet leuk zijn en ook een stukje ambitie zijn van ons als raad om eens wat lastenverlichtingen dan toe te passen? He, dan hebben we daar de ruimte voor. Ik denk dat er heel wat zinnige voorstellen gekomen zijn de afgelopen maanden. En ik denk dat we die niet zomaar in de la moeten leggen.
Voorzitter.
Nog even heel kort. We leggen niets in de la. We bezuinigen wel degelijk. Nogmaals, die categorie C, die willen we doorbezuinigen. Wat ik al eerder zei, we knippen het op. En we hebben een reflectiemoment in september. En dat is voldoende om, als het badig saldo wat er nu is, verdampt of deels verdampt, om toch nog de boeken, zeg maar, de spreadsheets van de plank te halen en nog eens een keer goed te kijken naar wat we met elkaar hebben besproken in categorie A, B en D. Dus het is niet zomaar weggegooid en het momentum dat blijft, ook in september, mevrouw de Ruiter.
Ik denk dat we dit nu, en dan kunnen we in de raad eventueel nog verder over gaan. Mevrouw de Ruiter, uw tweede termijn is klaar?
Ik had nog geen antwoord gekregen op de 155.000, maar daar wil ik ook wel even naar de ambtelijke organisatie gaan, hoor, als technische vraag.
GroenLinks?
Wij hebben eigenlijk heel weinig voor de tweede ronde. Alleen ik wil even zeggen dat we het eens zijn met de woorden van de heer Roem daarnet. Ja?
Meneer Houtenbos?
Dank u wel, voorzitter. College, dank voor de reactie. Ik denk, de discussie horende, de beantwoording ook van het college, zien wij toch dit raadvoorstel, waar op dit moment een voordelig saldo wordt weergegeven van voor 2012 van pakweg een 6 ton, duidelijk als een momentopname. Er komen nog een aantal zaken op ons af. Net door de heer Hiedbrink ook aangegeven, we hebben specifieke uitkeringen en die moeten we voor een bepaald doel besteden. Al volgen we exact de lijn vanuit Den Haag van dit is je bedrag, dit is het bedrag van de specifieke uitkering en daar moet je mee uitkomen. Dan vertalen we eigenlijk één op één het beleid vanuit Den Haag. Maar hier en daar hebben wij ook als gemeente volgens mij ook nog een eigen beleidsvrijheid. Dat we zelf kunnen invullen. En volgens mij zijn er ook financiën aan verbonden. Dus in september gaan we dan mogelijk daar weer over praten. Gaan we erover praten in september. En je zou bijvoorbeeld wat willen doen, ik noem maar wat, aan subsidies van verenigingen. Dan zouden we dat niet eerder kunnen invoeren dan 2013. Want het is natuurlijk niet netjes, laat ik het zo maar formuleren, om in september, oktober instellingen te confronteren met iets waar wij misschien niet alert op hebben gereageerd. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Groot?
Ja, in tweede termijn nog een paar vragen. Wat me eerst opvalt is, we doen alsof de nullijn waarvan uit we moeten rekenen deze begroting is. Maar ik denk, dat is niet wat de raad moet doen. De raad moet altijd proberen op een zo efficiënt mogelijke manier de gemeentelijke organisatie te laten functioneren. Je moet altijd in de spiegel kijken, kan het beter, kan het efficiënter en kan het gerichter voor het doel waarvoor je zit. Als je dat voor ogen houdt, dan denk ik dat D66 gewoon gelijk heeft. We hebben met elkaar keihard gewerkt, we hebben een aantal dingen gevonden. Van elkaar gezegd, de ene keer met grote knikken, de andere keer met wat reserve links en rechts. Van inderdaad, op die manier zou je, zonder dat het veel pijn doet, je begroting kunnen beïnvloeden. Zodanig dat je de verantwoordelijkheid als raad kan dragen. Ik denk dat je die dingen continu opnieuw op tafel moet leggen. Want daar gaat het in wezen om. Wij zijn de raad die mede moet bepalen hoe de kar rijdt. Dan, daar had ik eigenlijk mee moeten beginnen, dank voor de beantwoording, want de meeste vragen door collega Ooyevaar gesteld zijn naar mijn gevoel heel goed beantwoord. Eén ding moet me toch van het hart. Als ik kijk hoe meneer Roem probeert dat algemene gevoel van het heeft zo lang geduurd voordat we van die 5 miljoen naar die 1,7 gingen beantwoord, dan heeft hij het over december, januari en over een memo. En ja, het kan in mijn zin, maar ik heb het gevoel dat we die berichten over die bezuinigingen al veel en veel langer met ons meedroegen. Dat we heel vaak gevraagd hebben, wanneer krijgen we de carousel aan het draaien waarin we mee kunnen besluiten over dat is wel en dat is niet verantwoord. En dan is december, januari, die beantwoording is daar een beetje strijdig mee. Dan nog even over die algemene reserve en over de beantwoording daarover. Ik mis een aspect. We hebben met elkaar een traject ingezet om te kijken of een nieuw gemeentehuis realiseerbaar is voor onze gemeente. We hebben daar ook mede bij bepaald dat we dan moeten zorgen dat als we dat besluit positief willen nemen, dat we ook daar de financiële middelen voor hebben. Nou, ik ben van huis uit gewend, als je wat groots wil kopen, gaan dan eerst een tijdje sparen. Dan zijn de dagelijkse lasten na de aanschaf in ieder geval niet zo groot. Dan kunnen we nu echt wel, als we uitgaan van de nullijn, zeggen we ja, we storten een aantal keren niet in de algemene reserve. Met uitzondering van rekeningoverschotten en meevallers die we niet begroot hebben, want die gaan er wel in. En ook die zaken die we dat jaar niet uitgevoerd hebben, die gaan erin en die zullen we opnieuw weer in de begroting op moeten nemen. Dus ik heb best wel het gevoel dat die algemene reserve wat heen en weer kan gaan. Maar laten we niet vergeten dat wat we afgesproken hebben, we willen een nieuw gemeentehuis, niet in de knel komt door deze koerswijziging.
Dank u wel, meneer. U wil...
Er is nog een vraag gesteld vanuit gemeentebelangen.
Oh ja.
Dat betrof uw punt ten aanzien van de balansverkorting. En u vroeg zich af wat dan zaken van maatschappelijk nut zijn. Dat staat ook in de nota activa beleid. En de zaken van maatschappelijk nut, dat zijn bijvoorbeeld fietspaden, kruispunten, wegen. En die kun je dan zeg maar, in de nota activa beleid is daar een bepaalde afschrijvingstermijn voor opgenomen. En je kunt dan door die balansverkorting zeg maar die afschrijvingstermijn in één keer meenemen. En nogmaals, dat zijn dus zaken van maatschappelijk nut die ik net benoemde. Maar u wilt daar een lijst van hebben. Een lijst van zaken met maatschappelijk nut. Ja.
Het verstandig is als ik meneer Van Leijen even een toelichting laat geven. Want ik denk niet dat... Ja.
Dank u. Waar wij naar op zoek zijn is... U stelt een bedrag vast van €515.000. Met een eenmalige afschrijving van die investeringen is... Welke posten, investeringen wil u dan gaan afschrijven? Dus zodat dat duidelijk voor ons wordt waar we een besluit over nemen. Dus dat is eigenlijk alles.
Oké, nou dan laten we even intern naar kijken.
Mag ik even...
Dat kijken, wat levert dat op?
Nou ja, u wil een nadere verduidelijking over die eenmalige afschrijving van investeringen met een maatschappelijk nut. En als dat resulteert in een overzicht of een lijstje... En daarmee uw afweging verduidelijkt, dan gaan we daar mee aan de slag en dan krijgt u dat.
U probeert dus een lijstje te maken. Ja? Oké, okay. Meneer Bijl nog even.
Ja, het kan niet zomaar een lijstje zijn. Kijk, in de begroting zijn voor verschillende begrotingsposten zijn en kapitaalslasten en exploitatielasten opgenomen. En die kapitaallasten maken deel uit van die exploitatiebegroting. Het betekent dat er dus op korte termijn een aantal wijzigingen, begrotingswijzigingen moeten komen voor verschillende posten. Dus waar de kapitaallasten afgeraamd zijn of geheel of gedeeltelijk afgeraamd zijn. En dat lijstje, dus die begrotingswijzigingen, zullen dus zeker in de raad moeten komen. Het is niet zomaar een lijstje, het zijn begrotingswijzigingen.
Maar laten we nu eerst even dit voorstel afwachten en in de raad bespreken en daarover stemmen. En dan kunnen we daarna verder op uw vraag inzoomen, want ik denk dat dat een vervolgvraag is. En als het dan gaat om het amendement wat u van plan bent te gaan indienen. Ja, ik wil daar nu misschien, ja, preludeer ik daar wat op, toch even een reactie op geven. U zegt van op haalbaarheid toetsen, maar het naslagwerk wat we hier hebben, daar zijn alle bezuinigingen die ook in de spreadsheet staan. En de bedragen die daar zeg maar ook bij benoemd staan, die zijn al op haalbaarheid getoetst. Dus ik denk dat u als het gaat om de haalbaarheid van de bezuinigingen, op uw wenken wordt bediend door dit naslagwerk. Dan nog even kort reagerend op meneer Groot over het procesvoorstel. Kijk, we hebben in januari de werkgroep bezuinigingen benoemd, tussen aanhalingstekens. Daarin hebben we het proces tot aan 3 maart met elkaar besproken. Daarin hebben we ook een aantal informatieavonden of terugkoppelavonden benoemd in een tijd uitgezet. Dus ik denk dat het proces waar we nu staan en het momentum waar we nu staan exact conform hetgeen is besproken in die werkgroep bezuinigingen en exact conform de kalender die we daar met elkaar hebben opgesteld ook uitgevoerd is.
We hebben niet helemaal conform de afspraken gehandeld. We zijn iets
dat weet ik, maar daarover is later ook een kleine wijziging. In
3 weken later zijn we nu.
Nou, maar goed, daarover is wel uitdrukkelijk met u gecommuniceerd. Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen.
Ik wil dit onderdeel afsluiten. We hebben nog een hele raadsvergadering. En wilde ik graag over het Groot wil graag een antwoord over het feit of we gaan sparen voor het gemeentehuis. Is dat zo kort?
Ik denk dat het dan voor iedereen duidelijk is.
Kamp?
Dit klinkt mij als muziek in de oren, meneer Groot. Ik ga ermee aan de slag.
Dat is niet het antwoord op de vraag.
Roem, kan niet iets.
Kijk, we hebben heel duidelijk in het coalitieakkoord staan dat het gemeentehuis een issue is, maar dat we dat wel, en zo staat het ook in het coalitieakkoord, de financiële situatie van de gemeente dat moet toelaten. En dat is het enige wat ik op dit moment hierover kan zeggen. En voor de rest is de tijdelijke vakcommissie hier gemeentehuis daar druk doende mee op dit moment.
Dank u wel. Ik denk dat we 2 termijnen gehad hebben. We hebben uitgebreid voorbereid. Ik wilde voorstellen even 10 minuten te pauzeren en dat we 9:30 verder gaan met het volgende punt.
Dames en heren, ik wil graag, of wij willen graag verder. Nou ja, natuurlijk, meneer Groot ook. Hé, meneer Groot? Pardon. Het tweede gedeelte van deze commissievergadering staat in teken van het collegeprogramma dat we gekregen hebben. En naar aanleiding van eigenlijk de vragen van zo net leek het mij eigenlijk aardig om te beginnen dat mevrouw Luttek eerst iets vertelt over de totstandkoming. Dat is niet het goede woord. Enfin, u begrijpt me wel. Van het programma.
Dank u wel, voorzitter. Het collegeprogramma. De coalitie heeft een coalitieakkoord gesloten en daarin hebben we gemeente vier uitgangspunten te formuleren die we ook weer in het collegeprogramma terug laten komen. Dat zijn met name een dienstbaar lokaal bestuur, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie en we willen een veilige en leefbare omgeving. Dat zijn onze vier uitgangspunten die we ook als rode draad gebruiken in het hele collegeprogramma. Vervolgens hebben we het zo opgesteld dat we per programma het onderverdeeld hebben in beleidsthema's. En die beleidsthema's kunt u terugvinden in de activiteiten, planning en daaraan gekoppeld dus de jaarplanning van wanneer we iets willen aanleveren aan u. Dus even, dat is even heel in het kort hoe we het hebben opgesteld. Dan even naar aanleiding van de vraag van meneer Van Huisteden ook. We hebben inderdaad in eerste instantie rekening gehouden met de bezuinigingen. We hebben per programma, zeg maar, hadden we een blokje bezuinigingen erin in meegenomen. En aan de hand van die bezuinigingen hadden we ook onze doelstellingen geformuleerd. En op het moment dat we wisten dat die bezuinigingen dan mee zouden vallen, hebben we dus die blokjes eruit gehaald en hebben we nog eens goed naar onze doelstellingen gekeken. Dus voor een groot deel was het collegeprogramma geschreven met die blokjes erin en toen hebben we het nog eens goed tegen het licht gehouden. De doelstellingen die we hebben geformuleerd zijn natuurlijk afhankelijk, wat ook net is genoemd, van wat onze doeluitkeringen voor de komende jaren zullen zijn. En wat de regionale ontwikkelingen zijn. Dat zijn allemaal factoren die dus onze doelstellingen kunnen beïnvloeden. Maar dat is vanzelfsprekend. Dus dat even kort voor de opzet van het collegeprogramma, voorzitter.
Dank u wel. Ik wilde graag het woord geven aan D66. Ja.
Nou, wij kunnen eigenlijk vrij kort zijn, moet ik zeggen. Het oogt goed, het collegeprogramma. Het oogt ambitieus. Het oogt sympathiek. Om met ons Jan te spreken. Er is niks, staat erin, waarvan we van ons stoel vallen. Dus over het algemeen lof voor het collegeprogramma. We hebben wel een paar vragen nog. Denkt u niet dat uw ambities voor 2011 een beetje erg groot zijn? Ook gezien ons eigen vergaderschema. We hebben kleine vergaderingen gehad de afgelopen maanden. En ik voorzie dan een vreselijke drukte in de herfst. Dan is het hier en daar nog niet zo erg smart geformuleerd. In de eerste pagina wordt dat wel gememoreerd. En we hopen dat dat dan ook niet bij de eerste pagina blijft. Dat het ook door ingezet wordt. En als laatste hebben we eigenlijk... U heeft een woningbouw doelstelling van 450 woningen te realiseren in deze periode. Oh, 350. Ik vond het een heel groot aantal. Dus daar hadden wij onze vraagtekens bij. En dat eigenlijk... dat is het eigenlijk op dit moment dus.
Graag u wel. Dan wilde ik graag...
Nou ja, ook wij zijn heel blij met het collegeprogramma. En zeker nu het start met een beetje met een mooi weerboodschap van de meevallende bezuinigingen. Wij zijn daar anders dan de rest misschien wat optimistisch over. Ik was wat verbaasd bij het eerste agendapunt dat iedereen zo vasthoudt aan de exercitie die we hebben gedaan. Natuurlijk is die zinvol geweest, maar ik wil vooral heel blij zijn dat we nu er heel anders voor staan. Wij zouden ook graag die ruimte die ontstaat juist gaan investeren in plaats van overal veel te praten over het meer reserveren. In voorzieningen die passen ook bij de uitgangspunten van het collegeprogramma voor een duurzame samenleving. En dan denken we vooral aan de natte voorzieningen in Egmond en ook aan de invulling voor de Blinkert en de Oorsprong in Schorl. Maar we zullen daar waarschijnlijk wel een robotje over moeten vechten met de partijen hier om de tafel. Als ik het discussie voor de pauze goed heb beluisterd. Wij, net als D66, zien wel heel veel ambitie voor 2011. Daar stonden heel veel blokjes. Heel veel oud beleid wordt tegen het licht gehouden. Wijkgericht werken, reïntegratiebeleid, sportbeleid, dienstverlening van de gemeente. Nou, heel mooi, maar ik vraag me ook af of het allemaal mogelijk is in 2011. Wel mooi dat er zoveel ambitie is en dat er zo hard gewerkt wordt, dat men zo hard wil werken. Ook nog nieuw beleid voor het CRG, bevorderen van toerisme, het afvalbeleid, basisonderwijs, wordt toekomstproef gemaakt. Nog een paar concrete vragen. De investering in... Er stonden een aantal zinnen in die ik wat vaag vond, inderdaad zeker niet smart. Dat was het... Het investeren in verbreding van culturele ontwikkeling voor jongeren. Klinkt goed, maar ik lees het niet terug in het schema van de activiteiten kunst en cultuur. Nou, komt het dan wel goed als het niet in zo'n schemaatje staat? Ik vond ook de paragraaf over toerisme. Het is mooi dat wij innovatief willen zijn. Dat is ook een uitgangspunt van het programma. Maar ook wat vaag die zinsnede. Zoals van de gemeente dient zich te onderscheiden ten opzichte van andere gemeentes met activiteiten die een toegevoegde waarde hebben. Dat zou ik wat verduidelijking op willen. Ook het participeren in zoveel mogelijk netwerken. Dat is misschien zinvol, maar dan moet je wel weten waarom je dat doet. En niet als uitgangspunt om te participeren in zoveel mogelijk netwerken. En het stimuleren van het ontwikkelen van de harige vaart. Dat vind ik een beetje dubieus. Daar twijfel ik dan over. Van het stimuleren van ontwikkeling. Is dat nou van we gaan er wat aan doen? Of we laten het een beetje waaien? Ook... las ik van de riool- en afvalstoffenheffing is nog niet kostendekkend. Misschien ben ik gewoon niet goed geïnformeerd. Maar waarom is dat niet zo? En daar staat op termijn moet dat wel zo zijn. En wat is dan op termijn? En we lezen niks terug over het verhogen van die parkeeropbrengsten. Terwijl we volgens mij in de raad hadden besloten dat er een parkeernota zou geschreven worden. En daar aan gekoppeld wellicht een meeropbrengst. Maar ook daar over die hele... parkeerproblematiek, of tenminste die nota, heb ik niet iets teruggelezen. Even denken. Ja, het ondersteunen van één amateur kunstproject per jaar, dat leek me heel mager voor zo'n grote gemeente toch. Er is voldoende gesproken inderdaad voor de pauze over het flankerend beleid, hè, daar waar gaten gaan vallen. In het beleid van de overheid, zoals bij over de zorg, armoedebeleid en onderwijs. Wij zouden daar graag meer over horen, maar ik heb begrepen in de eerste het gesprek voor de pauze dat we het allemaal nog gaan krijgen. Ik denk dat het was voor de eerste termijn.
U het woord geven aan de Partij van de Arbeid.
Dat is
spannend, voorzitter. U maakt het echt spannend vandaag. Nou, er zijn een aantal over de blokjes die allemaal onder 2011 staan. Ja, ook wij hadden inderdaad want een gigantische ambitie voor 2011. En wat blijft er dan nog over voor 2012, 2013 en 2014? Daar zijn we uitgewerkt waarschijnlijk. Kunnen we met vakantie. Gaan we 3 jaar lang campagne houden. Even zien. Kees, dat is niet lief van je. We gaan naar bladzijde 9. Daar, we hebben even een aantal, ook kwartaal of qua invulling. Op bladzijde 9 staat onder onderwijs de wens van het college om in elk dorp minimaal 1 basisschool te behouden. Moet worden meegenomen. Wij vroegen ons even af, dorp en kern hebben we hier nogal eens door elkaar gebruikt. En wij hopen dat het dorp ook echt dorp betekent. En in dit geval niet zeg maar verward kan worden met kern. Want dat zou betekenen dat er in de Egmonden 1 of in heel Schoorl. Dus dat, wij nemen aan dat ook zo bedoeld is.
Ja, maar dan betekent dat Bergen C ook een
school. Ja, dus misschien moet daar toch wat verduidelijking. Mevrouw de Ruiter zegt, dan zou er in Bergen aan Zee ook een basisschool moeten komen. Goed, dat is 1. Dus daar graag even duidelijkheid over. Bladzijde 10, waar het gaat over een onderzoek naar een natte, droge voorziening. Daar moet dan weer een onderzoek over worden gedaan en haalbaarheid en zo. Wij vragen ons wel een beetje af wat er gebeurd is met eerdere onderzoeken. Want volgens mij zijn er onderzoeken gedaan. En het zou jammer zijn als we het weer helemaal overnieuw gaan doen. Dus daar graag duidelijkheid over. Bladzijde 12 heb ik al gehad over die WIW, een idee, armoedebeleid, motie heb ik ook gehad. Pagina 15. Het gaat over de woningen, 350, waarbij u zegt, de wens, eigenlijk de voorwaarde, als dat maar binnen bebouwd, binnen het bestaande bebouwde gebied gerealiseerd moet worden. En wij vragen ons af, hoe realistisch is dat, zeker ook gezien in tijd, als u bedenkt dat we daar nog 3 jaar voor hebben. Zeg goed, 3 jaar, ja. En we ook langzamerhand er wel achter komen dat het in bebouwd gebied bouwen meer tijd kost. Vaak met allerlei omliggende problemen, de buurt en dergelijke. Dus hoe realistisch is het om dat op te schrijven? En dan wil ik eigenlijk meteen het koppelingetje maken naar bladzijde 17... waar u eigenlijk zegt, pak er even bij, het beleidsthema volkshuisvesting, dat ziet u daar staan. En dan gaat u wel een beleid formuleren voor incidentele bebouwing in het buitengebied. En dat zou ik toch even met inachtneming van het provincie. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Want ik weet duidelijk, die wens van het binnenbestaand gebied, bebouwd gebied bouwen, dat is er. Maar hoe komt die ruimte er nu in en kunt u daar een voorbeeld van geven? Dan een andere vraag op bladzijde 16. Daar spreekt u over nogal wat verkeerstechnische, mobiliteitsachtige oplossingen. Fietspaden en dergelijke. En nu hebben we net het mobiliteitsfonds om zeep geholpen. Is het een beetje dat ik denk van, hoe doet u dat? Waarom? Leg eens uit. Een transferium. Er staan heel veel blokjes bij 2011. Dan werkt u die ambitie om daar heel veel te doen. En dan zien we een transferium, Egmond aan de Hoef, waar we volgens mij al een jaar of 7 over praten. En dat staat in 2014. Waarom? En waarom staat dat niet ook gewoon onder 2011? Moet makkelijk kunnen, ik kan er zo bij. Dan, bladzijde 17. Was ik daar net ook al niet? Ja, dat was ik net ook. Dat gaat over het uitwerken van de kampeernota. Daar heb ik bij staan alweer. Gaan we alweer, moet daar weer wat uitgewerkt worden. Ik zat eventjes, daar zijn we volgens mij ook al 10 keer mee bezig geweest. En de laatste. Bladzijde 21, daar zegt u, wij willen stimuleren ontwikkelingen in de Hargervaart. En dat moet in 2011 gebeuren en daarvan vragen we ons af, 2011, dat is nu, het vakantieseizoen staat voor de deur, zou je kunnen zeggen. En dat moet dan nu nog gaan lukken. Ik ben benieuwd wanneer u dan met voorstellen gaat komen om dat voor elkaar te gaan krijgen. En volgens mij heb ik daarmee...
Ja.
...alle vragen gehad die ik hierover heb.
Eén te belangen graag.
Hartelijk dank, voorzitter. Voorzitter, dit is een mooi en leesbaar stuk. Daar zijn we heel blij mee. Er zit echt lijn in. We kunnen toetsen hoe ver we zitten. En het college hoeft er alleen nog maar een tijdschema aan te hangen. En als we kort terugkijken, het vorige college gaf weinig inzicht. Het gaf veel ergernis. Dit is echt een verademing. Niet alleen voor de raad, want het is belangrijk om het college te kunnen volgen, maar ook voor de ambtenaren, want die kunnen ermee aan de slag. Toch wel een paar puntjes van kritiek en een paar vragen. Ga ik naar bladzijde 5, eerste alinea. Dan staat er kwaliteit van leven. Dat vind ik iets te hoog gegrepen, want het moet natuurlijk leefomgeving zijn. Op de vierde alinea wordt er gerept over een centraal politiebureau. Nou, daar gaat de gemeente gelukkig niet over. Bladzijde 6, onder het schema. Een gemeentehuis waarin ook de ambtelijke organisatie wordt gehuisvest. Nou, dat vinden wij een politieke uitspraak die nogal prematuur is, want dat is nog lang niet zeker voor welke optie wij gaan. Bladzijde 10, de derde linia. Bibliotheken. Wordt er geen organisatie genoemd en die dient er toch ook bij betrokken te worden. Bladzijde 16, de heer van Huisstede refereerde er ook al aan allerlei mooie plannen om mobiliteit te verbeteren. Maar op bladzijde 3 van vervolgproces bezuinigingen wordt gerept over opheffing van het mobiliteitsfonds. Beetje vreemd. Verder zou de afslag A9 Zandzoom te Heilo wel eens voor een onaanvaardbare druk op het Egmondse strand kunnen gaan zorgen. En hoe zit het overigens met de goede bereikbaarheid van Groet? Daar zijn wij ook al jaren voor aan het strijden, maar blijkbaar weet niet iedereen waar Groet ligt. Van de derde alinea, gastvrij parkeerbeleid, kon ik helaas geen chocola maken. Ik heb hem 10 keer gelezen die zin, maar ik wil er graag wat uitleg over. Bladzijde 17, de vierde alinea. Vooruitlopend op het bomenbeleid zouden we willen vragen, waarom worden er na het kappen van bomen vaak geen nieuwe geplant? Je ziet overal maar stompen staan. Het liefst zouden we zien dat het beleid al dit jaar werd ingevoerd. En dan hebben we bladzijde 19, de tweede alinea. Het Oude Hof, daar maakt de gemeentebelangen zich al langere tijd zorgen over. We hebben al diverse keren vragen gesteld. En we zullen ook deze afronding kritisch blijven volgen. Bladzijde 22, tweede alinea. Staat een aantal uitgangspunten wordt meegenomen. Welke niet? Bladzijde 23, derde linia. Vastgesteld beleid voor plaatsen van kunst in openbare ruimte. Daarbij zouden we graag willen opmerken om dat beleid wat scherper te maken en voorkeur te geven aan eigen kunstenaars, want wij noemen onszelf nog steeds een kunstenaarsdorp. En ik vind het eigenlijk een blamage als er voor kunst in de openbare ruimte gekeken wordt naar kunstenaars van verre. En we hebben alle ellende die dat beleid met zich meebrengt helaas aan de lijve moeten ondervinden. Want met angst en beven moet je vaak langs sommige kunstwerken en het zweet breekt nog steeds uit. Bladzijde 23, derde linie, of bladzijde 25, tweede linia. Lokale lasten beperkt laten stijgen. Dat is een loffelijk streven. Maar helaas was dit jaar niet het geval bij de rioolheffing die explosief steeg. En ik moet toegeven dat het de schuld van de raad is. Want die heeft destijds een motie van gemeentebelangen hierover niet aangenomen. En de burgers zijn nu de dupe. Voor heffingen geldt een stijging van 2%. Hoe kan het dan dat voor de markt van Groet eerst €600 per jaar aan precariorechten moet worden betaald en nu 2400? Graag een antwoord daarop. Bladzijde 27.7. Het collegeprogramma wordt jaarlijks besproken en waar nodig bijgesteld. Wij willen graag weten met wie dat wordt besproken. En tenslotte, Is dit collegeprogramma gebaseerd op de huidige begroting? Dat waren onze vragen en opmerkingen.
Dank u wel. CDA.
Wanneer je naar de commissie kan? Nee, dat is zo. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan ga ik door met het spannende verhaal. Ja. Ik was gebleven bij het wijkgericht werken.
Ja.
Het toch het co-
het, co- dat.
Het college schrijft, naar aanleiding van programma 1, inwoners en bestuur, dat alles efficiënter en doelmatiger kan. Op welke wijze probeert u die omslag te bereiken? Strookt uw opvatting met de gedachten die neergelegd zijn in het afgesproken en ondertekende convenant? U weet toch dat de Raad het wijkgericht werk tot een speerpunt van deze raadsperiode heeft gemaakt? Bent u niet bezorgd over ontmoediging van de vrijwilligers op dit terrein? Het college onderstreept het belang van regionale samenwerking. Bij de prachtige volzin die u opschrijft ter ondersteuning van de samenwerking springen onze tranen in de ogen. Ik citeer, samenwerken heeft meer waarde wanneer kennis en ervaring gedeeld kan worden. Door bezuinigingen, nieuwe ontwikkelingen, aangepaste wetgeving en overheveling van meer taken van het Rijk naar de gemeente is de behoefte aan samenwerking groter geworden. Einde citaat. Hoe ver bent u nu al gevorderd met uw zoektocht naar samenwerking zonder eigen gemeentelijke identiteit te verliezen? Wat is de inbreng van het college geweest over problemen rondom handen zijnde bebouwing aan de Westrand? Het al of niet doortrekken van de huizen bij de weg richting onze gemeente. Het gezamenlijk versterken of juist niet versterken van Theater De Vest en misschien zelfs wel de Waardse Tempel. Welke contacten of steun heeft het college opgebouwd met het college van Alkmaar en Heerlo over het al of niet verplaatsen van het medisch centrum Alkmaar, waarvan de bereikbaarheid ook voor onze inwoners van groot belang is? Hoe nauw is het contact met Heerlo over verkeersontwikkelingen of sluipverkeer richting Egmond binnen? Nu die prachtige afbeelding in de Alkmaarse krant van vandaag daar stond. Er komt heel veel volk uit, het gaat aan de kust. En hoe gaan we daarmee om? We nemen aan dat het college daar toch wel langzamerhand ook van op de hoogte is. Onze fractie bereiken nauwelijks berichten over uw zoektocht naar contacten met andere gemeentes. Behalve dan de financiën. De regionale samenwerking is graad en graadmager. Wat wil Bergen? Wat is er bereikt en waar gaan we voor? Is ongeïnteresseerdheid van onze kant, naast financiële aspecten, misschien niet ook een reden dat Alkmaar, Heerlo en de Schermer zich bij de problematiek van de gasopslag plotseling van ons hebben afgekeerd? Wat moet onze fractie zich voorstellen bij de opmerking dat woningbouw opgepakt dient te worden in bestaande scholen? Op welke school of welke scholen heeft deze opmerking dan een betrekking? Zijn er daarover met schoolbesturen al overleggen geweest, waar de raad niets van af weet? U geeft aan dat het MOB-complex geen optie meer is voor een centrale verwerf. Als dit al zo is, waarom komt er dan pas een onderzoek naar een dergelijke accommodatie in 2013? Waarom niet eens een beetje eerder? Voor de bereikbaarheid van de kust, zo stelt u, worden kiss-and-ride plaatsen ingericht. Weer zo'n Engelse kreet. Maar een niet zo gelukkige term, aangezien deze aanduiding eerder gebruikt wordt voor het afzetten en ophalen van onze kinderen bij onze scholen. U wil de invoering van een particuliere pendelbus gaan onderzoeken. Naar onze mening is dat zonde van uw inspanningen. Het is vaker onderzocht en bovendien heeft de busmaatschappij Connection zekere rechten op vakantieverkeer naar en van de kust in de zomermaanden. Dat weten we nog heel goed toen in de tijd de Eeuwenlaan werd opgebroken. Toen moesten we een vast bedrag betalen omdat Connection er niet door kon. Want ze hadden rechten. Verkeer dat niet doorkruist mag worden, dus door particulier pendelbusverkeer. In de activiteiten rond mobiliteitsbeleid ontbreekt naar onze mening het opstellen van verkeersregulatieplannen voor auto's, bussen en zwaar vrachtverkeer. Dit dorp is niet gebouwd voor snelverkeer. Staat er heel deftig aan het begin van het bord en het begin van het dorp. Bijvoorbeeld in Bergen. Maar men merkt er weinig wat van. Ze zijn gelukkig nu begonnen met de Dorpsstraat wat her te bestraten, want de kaden waren een beetje te groot geworden. Waarom schuift u de aanleg van het transferium in Egmond aan de Hoef ver weg naar 2014? Zo moeilijk kan het probleem niet zijn, omdat de provincie meermalen heeft aangegeven met subsidies en planologische ondersteuning dergelijke projecten graag te willen ondersteunen, mits men met goede voorstellen komt. de bestemmingsplannen. In juni moet de herziening van al onze herbestemmingsplannen zijn afgerond. Dat betekent dat alleen al in dit jaar het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, Bergen Beschermd Dorpsgezicht, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee, Boulevard en Centrum aan de Raad dient te worden voorgelegd. Een nogal ambitieus voornemen gezien de tijd die nu helemaal nodig is voor het zorgvuldig ontwerpen van deze plannen. Over die bestemmingsplannen zal mijn collega die in de commissie zit op 22 maart, geloof ik, nog het een en ander opmerken. Waarop dat ook nog wel hout snijdt. Met de doelstelling om kostendekkendheid van de afvalstromen te bewerkstelligen, moeten wij met het college meegaan. Maar ik ben het met de overkant eens. Maar een geleidelijke verhoging van lasten moet overwogen worden om op het lokale lastenniveau regionaal niet enorm uit de pas te hoeven lopen. Zoals onlangs door alle inwoners is opgemerkt. Wij dus ook. En het is de Raad kennelijk ontgaan dat een dergelijke drastische verhoging in één keer werd ingeboekt. Bij het onderwerp groenstructuur en open groengebied missen wij de rol die agrariërs in dit gebied spelen. Is dit toeval of wordt de agrarische bedrijvigheid vrijwel geheel ondergeschikt gemaakt aan het belang van natuur en landschap? Wij zijn verschrikkelijk blij dat voorlopig even het woord bibliotheek nog niet valt. Want u kunt er vergif op innemen dat onze fractie bij het bibliotheekwerk heel voorzichtig zal zijn. Want wij vinden dat een instelling, een accommodatie, waar alles mee begint. Voor onze jongeren en voor onze ouderen. En voor mensen die ook het niet zo breed hebben. Daar kunnen wij met onze bibliotheek ontzettend veel zinnigs mee doen. Dus ik ben blij dat B-woord niet valt. Tot slot, voorzitter, met inspanning wachten wij uw onderzoek af naar een andere en vooral kostenbesparende wijze van het innen en heffen van toeristenbelasting. Onze fractie is van mening dat na een nulmeting over de gehele gemeente het forfaitair heffen van toeristenbelasting op grond van kostenbesparingen gewoon domweg overwogen moet worden om tot een eerlijker en doelmatiger belastingaanslag voor iedereen te kunnen komen. Voorzitter, dit was het. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zeg altijd les best.
Ja, is dat ook, voor mij is dat ook weer Engels. Inderdaad een ambitieus collegeprogramma. Ik zat gisteren niet op het stembureau en dan ben je toch gewend om te tellen. Dus ik ben maar eens gaan tellen, want we hebben 153 actiepunten. En van die 153 actiepunten gaan we er in 2011, of hebben inmiddels opgepakt, 107.
Zat je op het stembureau dan?
Nee, ik mocht niet op een stembureau. Jij toch ook niet?
Nee, ik ook niet.
Heren, alstublieft.
Sorry. Bij het bestuderen van het stuk, en gelukkig heeft de wethouder daar een toelichting op gegeven, kan je op een gegeven moment, daar mis je op een gegeven moment wat, en dat zijn inderdaad die blokjes met bezuinigingen, want dan pak je gewoon een aantal onderdelen, het B-woord, de bibliotheken. Dan lees je in de tekst niet van, dan verwacht je toch een bepaalde financiële vertaling. Dat zie je ook bij de WIW en de ID-banen en bij de fusie van de sportvelden. Ik neem aan, er werd net aan de overkant gezegd, bij de vorige collegeprogramma's misten we het tijdschema. Nou, volgens mij zat wel het tijdschema erin, maar ik denk dat wij hier ook nog een financiële vertaling van gaan krijgen of moeten krijgen. Maar ik neem aan dat straks het college daar antwoord op geeft. Een aantal vragen, want er zijn er veel al gesteld. Ik blader me even snel door, want het is zonde om het te herhalen. Een vraag. Heeft het college een visie op de digitale dienstverlening? Met betrekking tot het waterbergingsproject Over het Hek hebben ons geluiden bereikt dat met name de financiering daarvan op de tochten zou kunnen staan. En wat voor effecten heeft dat voor de gemeente Bergen? Is ook al een vraag gesteld over dat gastvrij parkeren. Hoe moeten we dat nu in de toekomst gaan zien? Met betrekking tot de harige vaart, dat is natuurlijk bladzijde 21. Wij stimuleren het ontwikkelen van de harige vaart. Dan mag ik iemand citeren. En die heeft ooit gezegd van, het is een prutsloot. Deze prutsloot is perspectiefloos. Is er ook niet een bepaalde strijdigheid
met een bestemmingsplan landelijk gebied. Beperkt ons dat niet? Graag daar een antwoord op. Is ook net al aangegeven door de heer Ooyevaar het voorverterre tarief van toeristenbelasting. Daar zijn wij een voorstander van. En wij vinden ook, en dat is ook bij de begroting, de vaststelling van de begroting 2011 aan de orde gekomen. Laten we alsjeblieft op voorhand alvast even een definitie met elkaar afspreken wat wij nu onder het inflatiecijfer gaan verstaan. Anders zitten we straks bij de vaststelling van de begroting 2012. We hebben daar weer een discussie over. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Wie van het college kan ik het woord geven? Mevrouw Luttik.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal even de aftrap geven. In eerste instantie wil ik u danken voor de complimenten. Er is heel hard aan gewerkt. In eerste instantie even op de opmerking over het smart formuleren. U zult begrijpen dat met een heleboel thema's dat het gewoon niet mogelijk is om op detailniveau het programma te gaan schrijven. Want dan krijgen we een ontzettend dik boekwerk. En heel veel zaken die voor 2011 op de rol staan, die zijn ook verwerkt in een, zeg maar, een afdelingsplan of activiteitenplan. Dus dat gaat echt dit jaar, gaan een heleboel zaken gaan nog naar u toe komen. En het lijkt inderdaad behoorlijk veel, of het is ook veel, moet ik zeggen. Maar het staat in het werkplan. En ja, ik heb zoiets van, we moeten dit jaar de mouw opstropen en hard aan het werk. En we willen dit ook, wat hier staat, willen we ook proberen aan u voor te leggen. Dat even over dat in 2011 behoorlijk wat op de rol staat, dat klopt ook. En daar willen we ons hard voor maken om u dat allemaal toe te komen. Dan even naar mevrouw van D66, over smart geformuleerd, mevrouw de Ruiter. Smart heb ik gezegd en die ambities, u had twee dingen, hè, had u. Verder heeft u geen vragen, heb ik begrepen. Ga ik even naar GroenLinks en die geeft aan van, goh, wij vinden het belangrijk om er ruimte in te houden om te investeren in de voorzieningen, geeft u aan. Nou, dat vinden wij ook, dat zijn we met u eens. U noemt ook de CEG en nog een aantal voorzieningen. Nou, dat gaat dus, die voorstel van het CEG, u heeft kort geleden een memo gehad wat de stand van zaken is. En het is de bedoeling dat we in maart, april operationeel gaan worden met het fysieke inlooppunt. Dus daar wordt u over geïnformeerd. Dan zijn er een aantal vragen gesteld voor mijn collega's hier over, ik ga ze niet allemaal benoemen. Zij hebben zelf meegeschreven, dus zij gaan antwoord geven op de vragen die u heeft gesteld wat de portefeuille betreft van de heer Roem, de heer Hietbrink en mevrouw Hafkamp. U heeft een vraag gesteld over het investeren in de verbreding van de culturele activiteiten voor jongeren. Dat wordt verwerkt in de nota kunst en cultuur. Daar komt een onderdeel van. En wij zijn bezig met de Stichting Welzijn Bergen om te kijken of we een kwaliteitsslag kunnen maken. Of we dus de culturele activiteiten dus kunnen vermeerderen of verbeteren. Dus daar willen we een voorstel voor maken voor 2012. Vandaar dat we het hebben opgenomen hierin. Dan gaan we naar, u heeft genoemd op platzijde 23 staat er één amateurkunstwerk. Maar er staat eigenlijk een extra. Nee, er staat genoemd, ik zal het er even bij pakken. Er staat ook, daarna zitten we extra in op een amateurkunst door jaarlijks één project te ondersteunen. Dus dat is bovenop van wat we nu al doen. Dus de zin lijkt alsof we maar één project doen. En Voor u zegt, gaf al aan dat u ook zorgen maakt over de AWBZ pakketmaatregelen en de jeugdzorg. Dat ook dat, en daar kunnen we nu op detailniveau op ingaan, maar dat heeft weinig zin omdat die beleidsnota's naar u toe komen. U krijgt natuurlijk al die prestatievelden nog te zien. U krijgt de doelstellingen krijgt u dit jaar allemaal geformuleerd. En daar staat dit allemaal in opgenomen met de budgetten erbij. Dus het voert te ver om op dat niveau het collegeprogramma te gaan verder te bespreken. Dan ga ik even naar de vraag van meneer Van Huisteden over de scholen. Inderdaad, dat geldt voor de dorpen en de bestaande dorpen. Dus waar nu ook al de scholen zijn. En niet de kernen, om het maar zo te zeggen. Even kijken wat voor mijn portefeuille verder nog. Gemeentebelangen, die zegt iets over kwaliteit van leven met betrekking tot de leefomgeving. Ja, u heeft gelijk. Het betreft inderdaad het verbeteren van de leefomgeving. Misschien staat het voor u wat cryptisch geformuleerd, maar het is inderdaad anders bedoeld. Over de bibliotheken, ook daarvan ga ik nogmaals zeggen, wij komen met een voorstel naar u over de bibliotheken. Daarin wordt uitvoerig aangegeven welke kant we op willen. We zijn ook in gesprek met de organisatie, met de stichting. En die zijn we zeker niet vergeten, ook al noemen we het hier niet in. Maar we zijn zeker niet, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Dan, even kijken, een heleboel vragen zie ik hier voor mijn collega's. Vastgesteld beleid over kunst in openbare ruimte, heeft u nog een vraag over gesteld. Dat is beleid dat we jaarlijks is er wel een voorstel waar, op welke plek of wanneer we kunst in openbare ruimte willen realiseren. Vaak wordt het gekoppeld aan nieuwe ontwikkelingen of nieuwe projecten. Het collegeprogramma willen we eigenlijk kijken of we dat jaarlijks kunnen bespreken. Het is aan u eigenlijk om het moment ook een beetje te kiezen. We hebben eigenlijk bewust ervoor gekozen om niet te zeggen, we doen het per se in januari of per se koppelen het aan de programmabegroting. We kunnen eigenlijk met elkaar hier afstemmen, we doen het, ik noem maar wat, in september of in december. We hebben bewust voor gekozen om niet expliciet daar een datum voor te, of een maand voor te benoemen. Dan het CDA geeft aan, hoe gaan jullie dat doen met het wijkgericht werken? Die maken zich wat zorgen erover. De wijkverenigingen, daar zitten we regelmatig mee om tafel. Ook met alle wijkverenigingen heb ik een aantal keren gesproken. Dus de overkoepelende organisatie, om het nou zo te zeggen. En zij zijn ook van mening dat het efficiënter en doelmatiger kan, waardoor ze dus juist ook een verbetering kunnen tot stand brengen naar de bevolking. Dus die ondersteunen onze gedachten om een beter bestuur neer te zetten. Dus dat kan zijn door samenwerking, dat kan zijn door anders om te gaan met de vragen van de inwoners. We organiseren nu ook een themaavond voor de wijkverenigingen. Dus op verschillende manieren proberen we dat een verbeterslag te maken. Even kijken hoor. U had een hele lijst. Kies en Raad is voor meneer Roem. Die vond ik wel. Ook u heeft iets gezegd over bibliotheekwerk, daar heb ik net al iets over gezegd. Dan, de VVD heeft ook iets over de bibliotheken gezegd, daar ben ik al op ingegaan. En de digitale dienstverlening, wil ik vragen of mevrouw Hafkamp daar nog iets over wil zeggen. Ik denk dat ik zoveel mogelijk voor wat mijn programma's betreft de antwoorden heb gegeven, voorzitter.
even nog iets tegen de vergadering zeggen. We hebben allemaal heel gedetailleerd vragen gesteld. En ik wil eigenlijk vragen of de wethouders misschien wat ruimer kunnen antwoorden met van dit komt dan aan de orde, dat komt dan aan de orde. Want ik denk dat we anders nachtwerk gaan maken. Ja, ik denk dat alle beleidsnota's, als we die gewoon genoeg, er komt een beleidsnota, dan krijgen we de inhoud van die beleidsnota en dan kunnen we verder gaan. Ik wilde vragen of dat kan, zoals mevrouw Luttek dat ook gedaan heeft.
Ja, voorzitter, ik wil het stokje met alle plezier overnemen, maar er is toch wel een aantal vragen gesteld zeker een specificatie behoeft in het antwoord. Als ik ga kijken naar de vraag van GroenLinks, en ze hebben het over toerisme en innovatie en de onderscheidende elementen, ja, dan moet ik toch aangeven wat die onderscheidende elementen zijn en hoe wij dat zien. Ik kan ook gewoon verwijzen naar de strandnota, daar staat het ook in, bij wijze van spreken. Dus dan verwijs ik u naar de strandnota.
Erg kort door de bocht, hè? Maar ik begrijp wel wat ik bedoel.
Ik begrijp wel wat u bedoelt. Ik zal daarom kort houden. Bent u misschien niet van mij gewend, maar ik zal proberen kort te houden. Als het gaat om de onderscheidende elementen, dan zijn we wel voornemens om te kijken hoe we aan iedere identiteit die bij iedere badplaats hoort in onze gemeente elan kunnen geven. Sport bijvoorbeeld bij Egmond aan Zee. We zijn drukdoende om te kijken of we bijvoorbeeld iets van een sportevenement kunnen realiseren in Egmond aan Zee, waardoor sport en strand en Egmond aan Zee wat nadrukkelijker op de kaart komt. Nou, dat bedoelen we zeg maar met het proberen innovatief en onderscheidend te zijn ten opzichte van het reguliere aanbod wat je langs de kust ziet. Als het gaat om de Hargevaart, het participeren in netwerken, daarmee bedoelen we eigenlijk van, er zijn verschillende netwerken, bijvoorbeeld op recreatief gebied, op verkeersgebied. We hebben de reguliere overleggen tussen de gemeentes onderling, maar er zijn ook tal van brandgerelateerde netwerken, zoals bijvoorbeeld de Recron, maar ook Veilig Verkeer Nederland, naar tal van andere netwerken waarin je kunt participeren. Nou, sommige van die netwerken kunnen wel degelijk ook een toegevoegde waarde hebben om bepaalde zaken vlot te trekken, om informatie eerder te krijgen. Dus we gaan heel goed kijken hoe we netwerken kunnen werken. Als het gaat om de Hargevaart, ja, dan kan ik u ook verwijzen naar de Duinstreek. Daar staat een heel artikel over de Hargevaart en de stand van zaken. Dat is misschien ook wat flauw, maar daarin staat precies de status van de situatie. En er komt nog een memo over de Hargevaart en hoe we daarmee mee verder gaan. We hebben in ieder geval als college ook besloten over hoe we het gesprek insteken met het Hoogheemraadschap. En het ziet er over het algemeen positief uit. De structuurvisie landelijk gebied laat zelfs ook kleinschalige recreatie toe in de Hargevaart. En vanuit die context zijn we ook aan het praten met het Hoogheemraadschap 15 maart en met de watersportvereniging Hargevaart om te kijken of we van die prutsloot tussen aanhalingstekens, zoals de VVD het noemt, toch iets heel moois kunnen maken. En ik weet uit wiens mond dat komt. Ik heb er goede hoop op dat de eigenaren, de booteigenaren die al heel lang op de Hargevaart vertoeven en ook een hele goede economische impuls aan goed geven, daar wellicht dit zomerseizoen weer kunnen liggen. Als het gaat om het gastvrij parkeerbeleid, dat is een vraag van de VVD en van GroenLinks. Ja, wederom niet om flauw te doen, maar dan verwijs ik de VVD toch naar haar eigen verkiezingsprogramma, want daarin staat gewoon letterlijk wat het gastvrij parkeerbeleid inhoudt. Gastvrij parkeerbeleid, om het nog even kort te schetsen, is niets meer dan dat je niet alleen kijkt naar van hoe kan ik meer geld krijgen door bijvoorbeeld meer te handhaven of wat dan ook, maar dat je gaat kijken naar parkeerbeleid in de zin van hoe kan ik het comfort verbeteren van onze gast en van onze inwoners. En dat kan bijvoorbeeld zijn door een betere routering naar parkeerplaatsen, betere informatie over of al dan niet het centrum vol is. Waarbij dus gasten, toeristen elders naar elders stuurt. Maar iets als bijvoorbeeld een kiss and ride concept is ook een vorm van een gasvrij parkeerbeleid. En om daar nu even nader op in te zoomen, dat is niets anders dan dat je bijvoorbeeld in Bergen aan Zee, waar het zomers gewoon erg druk kan zijn, papa met het gezin aankomt rijden, het gezin afzet en vervolgens rijdt op mama, al nog lang wie er rijdt, mevrouw Ras. Dan doorrijdt naar een parkeerfaciliteit. En dat kan bijvoorbeeld voor Bergen aan Zee de Uilenvangersweg zijn. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen vanuit een particulier initiatief om een fiets of een pendelbus over en weer te laten rijden. Zoals ook in Oostenrijk gebeurt. Dat zijn zeg maar zaken die we willen
uitwerken. Wil ik even de... ja.
Ik had het eigenlijk niet over dat gastvrij parkeerbeleid. Ik heb het, mijn vraag ging over, we hebben een tijd geleden met elkaar afgesproken dat we zouden kijken of we het zouden kunnen harmoniseren. En in de bezuinigingen die we allemaal voorstonden, hebben we allemaal een fors bedrag extra gezet op de parkeerinkomsten. En daar had ik het eigenlijk meer over dan over een gastvrij parkeerbeleid.
Nou, en als u het collegeprogramma leest, dan ziet u dat die tarivering ook verbonden is aan het gasvrij parkeerbeleid. Want als je op een bepaald moment dat gasvrij parkeerbeleid bijvoorbeeld in de vorm van kiss and ride systemen of extra informatieborden of extra routeringsborden wil realiseren, dan zit daar ook een prijskaartje aan. Ja, en dan moet je dus kijken wat het de verblijfsrecreant of de verblijfstoerist of de inwoner waard is, tussen aanhalingstekens, om iets meer te betalen, waardoor hij wellicht betere parkeervoorzieningen heeft. Daaraan is het gekoppeld. Nog even naar de opmerking dus van meneer Ooyevaar over die concessies van Connection. Wij gaan ervan uit dat dat een particuliere pendelbus in principe dat vervoer kan opvangen. En als het gaat om de transferia, het is zo dat die transferia vooral werden gefinancierd vanuit een provinciale pot, bereikbaarheid kust. En die pot is helaas ter ziele, dus daar kunnen we niet meer uit nutten. Even kijken. Als het dan gaat om de verkeerscirculatie. Er wordt ten alle tijde bij een verkeersbesluit wat we nemen of bij infrastructurele werkzaamheden gekeken naar de verkeerscirculatie. Dus dat wordt impliciet altijd meegenomen. Ik spring een beetje van de hak op de tak hoor. Als het gaat om de inning en heffing van de toeristenbelasting, dan volgen wij de motie die door D66 is aangenomen. En dan komen wij dus in 2012 met een voorstel tot een ander systeem van inning. En dan zit ik nog even verder rond te kijken. Rioolheffing is overgesproken. Ja, ik kan dat hele verhaal nu alweer opnieuw doen, maar dat hebben we al tot in den treuren ook in de raad besproken. Er is gewoon een raadsvoorstel, een raadsbesluit genomen om de tarieven eerst sterk te laten stijgen en daarna af te vlakken tot 2013. De tarieven zijn op dit moment iets meer dan kostendekkend, omdat we een aantal gaten die we in het verleden hebben gehad in de begroting ten aanzien van de investering in ons riool moeten dichten. Dat betekent dat we daar ook afspraken met de provincie over hebben gemaakt en dat dus in eind 2013, begin 2014, de zaak gewoon weer geniveleerd dient te zijn, dus op de nullijn. En als het gaat om, dat is nog een vraag van gemeentebelangen, over de bereikbaarheid van Groet. Ja, dat staat uitdrukkelijk ook vermeld in de structuurvisie landelijk gebied. Misschien dat collega Hiebrink daar nog iets over kan zeggen. Ik kan in ieder geval wel zeggen dat de eerste fase in het opknappen van de Herenweg tussen Schorel en Groet in gang is gezet. Ook dat heeft u kunnen lezen in de Duinstreek. Als het gaat om dan nog even door te gaan met gemeentebelangen. Het aantal bomen dat is gekapt en er komt niets voor terug. Ja, dat ja, ik duik nu wat de diepte in, maar dat wil ik wel bestrijden hoor. Want er wordt gekapt en dat wordt voor een deel gedaan gewoon om dat wordt voor een deel gedaan in het kader van regulier onderhoud en beheer. En we merken bijvoorbeeld dat bij Hegemuun of bij de Nieuwebergse school er gewoon sprake is van achterstallig onderhoud. En ja, dan moet je gewoon kappen. En laat ik u wel stellen dat in ieder geval, als het gaat om de Nieuwebergse school, er was nogal wat promotie over. En het ziet er nu een beetje als een soort maanlandschap uit, maar er wordt 10 keer zoveel teruggeplant. Dus het is niet zo dat we kappen en niets meer terugplanten, nee, er wordt wel degelijk teruggeplant. En dan is er nog zoiets als het VTA, het Visual Tree Assessment. Dat is een beleid wat we hier aan het ontwikkelen zijn, dat vooral kijk naar de fysieke gesteldheid van bomen. En dan wordt gekeken in hoeverre die bomen nog misschien nader gestut kunnen worden. Dan wel dat er gewoon sprake is van noodkap. We kiezen in ieder geval ervoor om eerst dat VTA-beleid uit te werken. En daarna het bomenbeleid. Als het gaat om het Oude Hof, dan heb ik hierover een gesprek gehad met meneer Haring en meneer Zeiler bij mij aan tafel. Daar zijn ze uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken. En er zijn zelfs nog volgens mij door de heer Haring schriftelijke vragen gesteld. En ja, er komt een evaluatierapport binnenkort. En daarin zult u verder geïnformeerd worden over de stand van zaken van het Oude Hof. Maar uw collega's Zeiler en Haring die zijn op de hoogte. Het gaat om het Parnassia Park. Daar had u volgens mij ook een vraag over de stand van zaken. Het is zo dat de voorbereiding en de uitvoering de tweede fase naderen. En dat gaat ook gewoon zijn gang. En die precario, ja, die stijgt gewoon met 2%. Dat is ook conform de begroting. U kunt dat nalezen op bladzijde 115. uw vraag hoe die precario lasten in groet ineens zou verschillen van 600 naar 2400 euro, ja, daar moet ik u even het antwoord schuldig op blijven. En ik zeg toe dat ik er even achteraan zal gaan naar meneer Schiering om dat even na te kijken hoe dat nou precies zit. Want daar heb ik op dit moment niet zomaar een antwoord op. Tot slot nog even het punt rondom het inflatiecijfer. Ik vind dat meneer Houtenbos daar absoluut een punt heeft. We hebben daar natuurlijk bij de begroting verleden jaar enorm over zitten steggelen over wat is nu het momentum, de pijldatum van dat inflatiecijfer. Wij hebben toen op een bepaald moment, ik meen, het inflatiecijfer van het CBS van, ik dacht september 2010 genomen. Maar ja, die kunt er ook een andere modus in vinden. Ik vind het belangrijk dat daar eenduidigheid over is. Over het momentum van wanneer we de thermometer erin steken en het inflatiecijfer bepalen en ook gebruiken in onze begroting. En ik zeg u toe dat ik met een voorstel kom daarover, want ik vind het anders zelf ook veel te onduidelijk. Daar wil ik het even bij laten.
Ja, er is één vraag blijven liggen. Van VVD en gemeentebelangen. En die is toch eigenlijk wel heel cruciaal voor de wethouder financiën. Er is gevraagd of we uitgaan van de bestaande begroting 2011. Of het collegeprogramma daaruit betaald kan worden. Even eenvoudiger gesteld.
Nou ja, wij gaan uit van de begroting 2011. En u ziet in op bijlage 3, op bladzijde 29, een financieel meerjarenoverzicht per programma. En dat spreekt volgens mijn boekdelen.
Brink.
De eerste vraag die aan mij werd gericht ging over het aantal woningen dat is opgenomen in het collegeprogramma. Die 350 woningen, is dat realistisch? Wij denken dat het realistisch is, anders stond het er niet in. En misschien even voor, er staat bijvoorbeeld voor dit jaar staan er 22 woningen in. Dat zijn de woningen die u straks kunt bewonderen als u hier naar buiten loopt bij de Beek. Wat we hebben geprobeerd is zo goed mogelijk in kaart te brengen welke woningbouwprojecten er op stapel staan, hoe lang het gaat duren om dat te verkopen. Altijd een beetje een lastige inschatting natuurlijk.
Maar ik kan een aantal projecten noemen. De haven is in de verkoop, de Texaco-locatie, de Appelhof, het Haasje. Nou, als je dat even bij elkaar optelt, dan komt u al snel een heel eind. Ik ga dat nu niet helemaal uitsplitsen. Wij hebben dat goed bekeken en wij denken dat die 350 woningen die daar staan, dat dat een realistisch aantal is. En het is natuurlijk aan u om dat scherp te volgen. Dan vroeg de Partij van de Arbeid hoe dat te rijmen was met, of hoe het bouwen binnen bestaand bebouwd gebied te rijmen was met een notitie over incidentele bebouwing in het buitengebied. Een goede vraag. Er ligt voor een aantal hele concrete zaken in het buitengebied, dat zijn er een vijftiental, liggen er principeverzoeken om een extra woning, het gaat meestal om één woning, toe te voegen aan de woningvoorraad. Dat is gebonden aan allerlei regels. De provincie heeft daar net een nieuwe verordening voor vastgesteld eind vorig jaar. En wij gaan hopelijk deze maand met u in gesprek over de gevolgen daarvan voor incidentele bebouwing in het buitengebied. Dus ik wil daar verder nu niet over uitweiden, want we gaan er over twee weken over praten. Er was een vraag over het MOP-complex, waarom zo laat in de planning, terwijl alles in 2011 staat. Op zich is dat trouwens wel prettig om te horen, ook van de oppositie, dat het nu niet meer ontbreekt aan ambitie, maar juist de zorg is dat het misschien te ambitieus is. Nou, bij het MOP-complex hebben we besloten om het wat achter in de planning te zetten, omdat we hebben vastgesteld, hè, daar hebben we u eerder over geïnformeerd, dat we de centrale werf niet op het MOP-complex in Egmond willen vestigen. Dat betekent niet dat een discussie over op termijn, namelijk over 10 jaar, mogelijk toch naar een centrale werf gaat, daarmee van tafel is. Nou, omdat het gaat om een ingrijpende ruimtelijke ontwikkeling, is het verstandig om daar tijdig mee te beginnen. Dan heb je het over 2020, dan moet je daar in 2013, 2014 over gaan nadenken. Regeren is vooruitzien, dat is een beetje het devies. Er waren een aantal opmerkingen over de bestemmingsplannen en het realisme van de planning om dit jaar in ieder geval 4 grote bestemmingsplannen vast te stellen. Landelijk gebied Noord is al door de procedure heen en komt binnen afzienbare tijd naar de Raad toe. Dat geldt ook voor beschermd dorpsgezicht en Bergen aan Zee. Die hebben kort geleden in ontwerp ter visie gelezen. Dus die staan eigenlijk allemaal gepland voor de vakantie. En het zou kunnen dat er eentje na de vakantie komt, maar dat is ongeveer de planning. Egmond aan Zee is in voorontwerp besproken in de commissie. De vragen die daar zijn gesteld worden nu geïnventariseerd en behandeld. Dat leidt eventueel nog tot wijzigingen. En we hebben met de commissie afgesproken dat dan in maart, april het ontwerp ter visie gaat. In ieder geval voor de zomervakantie. Zodat we voor het einde van het jaar ook dat bestemmingsplan kunnen vaststellen. Een vraag van het CDA over de rol van agrarische bedrijvigheid in het buitengebied, heb ik het maar even geformuleerd. Nou, we hebben de structuurvisie landelijk gebied net vastgesteld. Daar hebben we ook in vastgesteld dat de landbouw een belangrijke beheerder is van het buitengebied. Ik weet dat we daar niet alle partijen en dan heel concreet met name het CDA niet van hebben weten te overtuigen, want het CDA was de enige die tegen dat document heeft gestemd. Wij gaan het nu verder uitwerken in het landschapsontwikkelingsplan. Daar hebben we inmiddels een start mee gemaakt en eind maart is er een bewonersavond en ook een veldochtend, moet ik geloof ik zeggen. Het was een velddag, maar het wordt geloof ik een veldochtend waar u ook voor uitgenodigd bent. Dan de laatste vraag, die ging over de financiering van Over het Hek. Ja, ik weet natuurlijk niet precies welke informatie, over welke informatie de VVD beschikt. De informatie die het college heeft is dat juist Over het Hek waarschijnlijk wel gefinancierd kan worden. En dat het nog wat mistig is hoe het zit met die andere waterbergingsprojecten. U wordt volgende week geïnformeerd over de inhoudelijke kanten van het project. Maar onze informatie is dat Over het Hek een van de weinige projecten trouwens is waar nu groen licht voor is vanuit de provincie. En dat de financiën daar dus geen obstakel meer zijn in ieder geval. Dat waren volgens mij de vragen die mij gesteld zijn.
Duidelijk. Mevrouw Hofkamp.
Ja, dank u wel. 4 opmerkingen. En ik zal ze even kort doorlopen. Gemeentebelangen, u had het over dat er een besluit genomen wordt over de locatie van een centraal politiebureau in de Duinstreek. U heeft volstrekt gelijk, meneer Schering, als u zegt dat de raad daar niks over te zeggen heeft. Maar ik kan me niet voorstellen dat u niet buitengewoon geïnteresseerd bent waar dat centrale politiebureau TZT komt. En dat is de reden waarom het in het collegeprogramma staat. Dan op bladzij 6 zei u van ja, er komt een bestuurscentrum met eventueel de brandweer, het toekomstige gemeentehuis. Als je even goed naar de tekst kijkt, er staat, er wordt een onderzoek gedaan naar
En er is een ad hoc commissie gemeentehuis. En dat onderzoek, dat komt op een gegeven moment komt het bij u terug. Dus daar laat er geen enkel misverstand over bestaan. Dat was opmerking 2. Dan opmerking van het CDA op bladzij 7. Dat gaat over de regionale samenwerking. En u noemt daar het voorbeeld van het MCA. Ik kan u zeggen dat, en volgens mij heb ik dat wel eerder gemeld hier in de commissie, dat door de gemeente Alkmaar ook wel eens gekeken is naar het huidige gemeentehuis, zoals we dat hebben, of dat wellicht een interessante optie zou zijn voor het medisch centrum Alkmaar. Overigens is dat natuurlijk binnen de grenzen van Alkmaar. Maar dat was te klein, die plek. En u weet allemaal dat wij geen enkele plek hebben in onze gemeente waar wij een dergelijk ziekenhuis zouden kunnen gaan huisvesten. Dus overigens vandaag bekendgemaakt dat het naar Heerhugowaard gaat. En ik vind het, maar dat even in de kantlijn, ik vind het hoe de hele gang van zaken is geweest rondom het MCA, vind ik een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet als het gaat om regionale samenwerking. Ik vind het een blamage. U zegt graadmagere samenwerking. Nou, hij is mager. Er is een stuurgroep, regiegroep regionale samenwerking. Er zijn provinciale overleggen. Er wordt hard aan gewerkt, want we willen wel tot betere resultaten komen. Maar er is een start gemaakt. Dat gaat vrij moeizaam. Maar dat hebben we met elkaar geconstateerd. En we willen heel graag dat het gewoon meer... Zakt er iemand door zijn stoel? Oh. We willen graag dat er meer gerealiseerd gaat worden. En dat is in ieder geval de insteek van de gemeente. Overigens is het zo, er is in januari een bijeenkomst geweest waar de raad ook voor was uitgenodigd te praten over regionale samenwerking. Dat zal ook een vervolg krijgen dit jaar. Want we willen graag dat de raden daar ook meer bij betrokken zijn. Maar daar krijgt u nog informatie over. Dan tot slot... VVD maakt een opmerking over de digitale dienstverlening. Dan wijs ik u toch eventjes op wat er op bladzij 13 staat. Er wordt een visie op digitale dienstverlening ontwikkeld. Dus als u vraagt naar de visie, dan kan ik u zeggen dat die eraan komt dit jaar. Dat was het, voorzitter.
Wat zegt u? Wilt u? Eén? De Vennewaard? Nou, ik begrijp het, maar u zegt... Laten we het nu maar zo laten. Eventueel kunnen we er altijd nog op terugkomen. Want dat is. Ik stel voor dat we in de raadsvergadering wat meer op hoofdlijnen over het. Collegeprogramma gaan praten. En dan kunnen we ook zien of het wordt vastgesteld of wordt ter kennisneming wordt aangenomen. Ja, zou kunnen. Spijt me dat het een beetje laat is geworden. We hebben geen rondvraag. Spijt me, meneer Groot. Eén technische vraag? Wat dan?
Nou, volgens mij hebben we ook hier gewoon een tweede termijn. U heeft de twee onderwerpen heeft u gesplitst en u heeft u behandeld in een eerste en een tweede termijn. Ik heb, echt, dat zijn er niet veel, maar ik heb na de beantwoording nog 4 korte vraagjes. En misschien mijn collega's ook wel. Moeten we die nou straks... Ja, ik bedoel, het is toch al laat.
Als u technische vragen heeft, kunt u ze aan de ambtenaren stellen. Nee, is dat niet een goede oplossing? Want we zijn nu in de ogen van de voorzitter. En als ik naar de ogen van diverse mensen om me heen heb gekeken, echt een beetje heel erg detailistisch in de weer geweest. En dan denk ik dat zo een uur hierover gepraat hebbende prachtig is. En dat we in de raadsvergadering een goede hoofdlijndebat kunnen gaan voeren. En dat is mijn mening. Als de vergadering een andere toegedaan is, dan neem ik dat natuurlijk over. Oké, klaar. Jammer, meneer... informeel stellen.
Ja, die komen dan ongetwijfeld in de raadsvergadering. Ja.
Geeft u wel thuis te wensen, neemt u me niet kwalijk, want dat wens ik u natuurlijk wel.